BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Marijke Roskam. Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Jaap Korteweg is hier, precies een jaar geleden nadat Unilever de vegetarische slager overnam. Hoe vergaat het ze? Dat horen we zo meteen. En het aantal Syrische ondernemers in Nederland stijgt. Twee Syriërs komen hier om 1 uur hun start-up pitchen. En mijn zakenpartner van vandaag is Joke van der Ven van briefopstelling.nl. Welkom Joke.
Goedemiddag.
Maar eerst de boeren. Ze houden op dit moment op de Dam in Amsterdam een protestlunch. Ze willen aandacht voor de stikstofproblematiek. Ze trokken vanmorgen toeterend door een deel van de stad. Verslaggever Martijn de Rijk is op de Dam. Martijn, hoe smaakt de lunch van die boeren of staat alles helemaal vast?
Het staat niet helemaal vast hoor. Nee, de trams die rijden nog gewoon. Het hele verkeer in Amsterdam, voor zover ik dat heb kunnen overzien, heeft er nauwelijks of geen hinder ondervonden van de protesten hier. En hier is het op de Dam ondertussen echt al bijzonder gezellig aan het worden. Ik zie zelfs een compleet, ik denk dat het een schaap is, maar wat aan het spit geregen is en wat à la Obelix, Asterix en Obelix gegrild wordt. Een ballenbak is er. Af en toe dan moet je eventjes wegduiken, want dan gaat een van de tractoren aan, die dingen die hebben een soort scheefse horens, waardoor je horen en zien je vergaat. Maar af en toe laten ze zich dus eventjes horen. Maar voor de rest is het buitengewoon gezellig. De toeristen die pikken een graantje mee. Of er veel Amsterdammers tussen zitten, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag op de Dam van Amsterdam. Want gewoon Amsterdammer, die heeft die weinig boeken. Maar gezellig is het in ieder geval wel. Laten we het daarop houden.
Ja, het had ook een ander scenario kunnen worden. Want we begrepen dat burgemeester Femke Halsema maximaal 25 trekkers daar wilde. Hebben ze zich daaraan gehouden?
Ik heb er aanvankelijk 25 geteld. Maar toen bleek ik er nog een stuk of 8 die om het hoekje op het Rokin stonden opgesteld. Die had ik eventjes gemist voor de deur van Hudson's Bay, waar dan ook eindelijk weer is wat gebeurd, zal ik maar zeggen. Het zijn er dus een paar meer. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat Femke Halsema, onze burgemeester in Amsterdam, daar nou echt een probleem van gaat maken.
Nee, als mensen dit zo horen, dan denken ze gezellig, een soort vervroegde vrijdagmiddagborrel. Maar het is wel degelijk een groot probleem waar die boeren aandacht voor vragen. Hè? Wat willen ze?
Hier op de Dam is het vooral een uitgestoken hand. Ze willen vooral dat wij in Nederland, de rest van Nederland, goed begrijpen dat zij echt in de problemen zitten. Dat ze echt grote dingen tegenkomen wat betreft dat stikstofbeleid. En dat willen ze eigenlijk gewoon duidelijk maken door hier te zijn en een discussie te starten. Die discussie die moet dan gaan over hoe zorgen wij in Nederland voor ons voedsel. En heel belangrijk voor hun hier ook, dit zijn de boeren van Agro in Actie, of Agro Actie moet ik zeggen, dat het allemaal gewoon vriendelijk blijft en dat het imago van de boeren er niet onder lijdt. Een beetje anders dan de aanpak in Den Bosch op dit moment.
Ja. We weten ook dat als het gaat om de stikstofproblematiek en stakingen en de boel bezetten, er zijn ook wel wat partijen gezwicht. In Friesland hebben ze een besluit ook teruggetrokken. Maar ik geloof niet dat mevrouw Schouten daar nog onder de indruk hoeft te zijn van een hele bezetting. Hè. Er zal niet echt een doorbraak zijn vandaag.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dit is geen. Dit is gewoon een actie zoals er meer zullen volgen en al aan een aantal geweest zijn. Op dit moment wordt er in het provinciehuis van Brabant in Den Bosch wordt er gepraat over het stikstofbeleid. En daar voor de deur hebben zich de boeren van de Farmers Defence Force verzameld. Daar gaat het er een stuk harder aan toe. En wie weet dat daar dan wel een. Hier en daar een politicus zwicht voor de druk die uitgeoefend wordt.
Ja, je geeft wel aan dat in Amsterdam is het een beetje een aaibare actie, maar in de rest van Nederland moeten we nog maar afwachten of dat zo vriendelijk blijft.
Ja, zo is dat.
Goed,
ja.
Dankjewel. Verslaggever Martijn de Rijk vanaf de Dam. BNR, Kees de Kort. Ja, macro-econoom en BNR-economie-commentator Kees. We gaan het hebben over het enthousiasme op de financiële markten. Onder andere natuurlijk vanwege de Brexit, maar ook tussen de handelsrelatie tussen de VS en China. Bloomberg meldt dat Trump zijn handtekening onder een handelsdeal heeft gezet. Ja, is er dan een reden om ontzettend enthousiast te zijn? Ik weet dat jij immer enthousiast bent.
Nee, Marijke, kijk, mijn motto is eerst zien en dan geloven. En het motto van de financiële markt is: we geloven alles totdat we het zien. Dat is wel wat anders.
Juist, wat er op Twitter staat betekent nog niet de werkelijkheid.
Dat betekent helemaal niks. Kijk, met dat handelsakkoord ook. Kijk, de Amerikaanse regering heeft verhalen de wereld ingebracht dat er sprake zou zijn van een deal. En dat betekent dan dat dingen die ze van plan waren per 15 december gaan niet door. Er was sprake van hetzelfde plan. Misschien gaan we sommige tarieven wat verlagen. En in ruil daarvoor gaan de Chinezen groot voedsel aankopen in Amerika en nog een paar andere concessies doen. Nou, dat is het verhaal van de buiten gekomen. Maar ik heb nog helemaal niemand uit China gehoord.
Nee, het is nogal een... ik heb wel verkering met jou, maar jij nog niet met mij.
Precies, het is doodstil. Dat is één. Ja. En een van het belangrijkste punt van afspraak met China is altijd geweest, in de ogen van Amerikanen, dat de Chinezen zich niet hielden aan de afspraken. Dus we denken nou toch niet dat Amerika akkoord gaat met China doet concessies, maar het staat niet op papier. Er zijn geen sancties, het heeft geen consequenties. Dat gaan ze niet. En de vraag is nu of de Chinezen zover willen gaan. Daar hebben we allemaal nog niks van gehoord. Dus ik moet nog zien of het doorgaat, eerlijk gezegd. Ja. En als het niet doorgaat, dat kan ook nog, dan heeft Trump natuurlijk een argument om te zeggen: ja, kijk, wij waren van goede wil. Ja, het zijn de Chinezen die niet willen, die niet bereid zijn om zaken met ons te doen. Dus op dit moment heeft hij dan zwaar de wortel voorgehangen bij de financiële markten. Er komt een deal. En als het misgaat, kan hij de Chinezen de guld geven. Dat is gewoon een win-win situatie voor Trump.
Ja, en jij ziet het nog niet gebeuren dat er werkelijk van beide kanten een handtekening komt.
Nou, die Amerikanen, nee, dat heeft, wat ik al zei, dat heeft alles te maken. Zijn de Chinezen bereid A, die concessies te doen en dat op papier te zetten en de sancties te accepteren die erbij horen? Als ze het niet doen, nou, dat is tot nog nooit gebeurd. Dus ik heb er nog naar het hoofd in. Maar dan, wat ik al zei, win-win voor Trump. Nu is iedereen blij en straks geeft hij de Chinezen schuld.
Als we kijken naar de timing, is het zo dat het net zich langzaam sluit? Is het zo dat China moet bewegen om die economie gaande te houden? Of zeg je nou, ik zie in die zin nog de noodzaak nog niet of nood zo hoog?
Nou ja, kijk, ik heb het begrip de pijngrens geïntroduceerd.
Just.
Als een land de pijngrens nadert, gaan we concessies doen. En wanneer een land de pijngrens nadert, ja, dat maakt in dat land natuurlijk zelf uit. Als de Chinese regering denkt van nou, wij moeten wat doen, want dit gaat helemaal de verkeerde kant op, dan gaan ze concessies doen. Als ze dat niet denken, als ze denken, nou, wij kunnen nog veel meer pijn accepteren, dan gebeurt er niks.
Nee, en die pijn, ze houden aardig vol, volgens mij.
Ja, dat kunnen ze wel. He, maar dan moet wel zwaar in de hoofden kunnen kijken van de top van de Communistische Partij. Nou, dat is heel moeilijk, Marijke. Dat kan niemand. Maar ik denk niet dat ze de pijngrens bereikt hebben, maar ik denk het niet. Nee.
Dan de Brexit. Johnson heeft de meerderheid in het lagerhuis weten te krijgen. Blik met witte bonen in tomatensaus opengetrokken en geroepen: eindelijk duidelijkheid. Of valt dat ook nog tegen?
Dat valt ook nog tegen, hoor. Nee, kijk, wat er nou gebeurd is. Hè, de scheiding is geregeld. Tenminste, nog niet. Maar het Engelse parlement gaat al akkoord met de scheidingsakte. Maar de omgangsregeling nog niet. Daar is nog niks over bekend. En dat is natuurlijk de volgende stap. Wat nou wel gaat gebeuren is dat Engeland stapt uit de EU. Nou, dat is wel duidelijk. Maar welke relaties dan wel met de EU willen, daar moet over onderhandeld worden. Dat is weer een heel ander verhaal.
Ja, dat deel 2, zeg maar.
Deel 2, ja, niet onbelangrijk. Want daar verschillen de meningen natuurlijk in Engeland ook sterk over. Variërend van heel weinig EU tot heel veel EU. En er is natuurlijk een compenserende factor bijgekomen. In Schotland hebben de Schotse Nationalistische Partij heeft zwaar gewonnen. En de Schotten zijn moordicus tegen Brexit. Dus ja, als Johnson als het ware een hele harde regeling treft met heel weinig zaken doen met de EU, dan is er een probleem met het Verenigd Koninkrijk. Want dan gaan de Schotten nu zeggen: jongens, wij willen onafhankelijk worden. En de grote vraag is dan: hoeveel conservatieven gaan als het ware het VK voor de Brexit zetten? Kortom, weet je wat, mijn punt is alleen maar, die toekomstige omgangsregeling met de EU is nog lang niet volkomen onduidelijk. En die Schotten kunnen een behoorlijke spaak in het wiel steken.
Precies, ja, deel 2 kan nog wel eens nog veel complexer gaan worden.
Dat, uit elkaar gaan is heel makkelijk. Maar hoe je dan met elkaar omgaat is veel ingewikkelder.
Dat zullen wellicht wat luisteraars ook verzuchten in de auto. We gaan door met Christine Lagarde. Die gaf gisteren haar eerste persconferentie voor de ECB rond het rentebesluit. Hoe vond jij dat ze deed? En dan kijk ik ook even Joke aan, want die heeft er ook wel een mening over.
Nou, ze heeft geen fouten gemaakt. Ze heeft in de lijf van Draghi voortgezet. Dus ze heeft in ieder geval niks verkeerds gedaan. Ze heeft hem geroepen, dat is één ding. Ze heeft gezegd, nou ja, de risico's, namens de ECB, wij denken dat de economische risico's ietsje minder aan het worden zijn. Dus we worden ietsje positiever over de toekomstige economische ontwikkelingen. Moeten we nog maar afwachten. En ze heeft aangekondigd dat binnen de ECB een soort discussie op gang moet komen, hoe het allemaal verder moet. Niks fout gedaan.
Ja, wat ik fascinerend vind, het is een vrouw. Het is de eerste vrouw om die positie. En er wordt enorm naar gekeken, dus er was heel veel pers bij. Ze heeft uitdrukkelijk gezegd, ik ben geen havik, ik ben geen duif, ik ben een uil, een wijze uil. En heeft dat in dat mannenbolwerk, wat daar toch zit, echt heel goed gedaan. En dat deed me denken aan een column afgelopen weekend van Iona Smeets, hoogleraar. Die zat in een gremium met. Dus die schreef: ik ben nou eindelijk door alle glazen plafonds heen gegaan. Ik zit aan tafel met de hoogleraren. En ze zat tijdens een diner naast een topbestuurder. En een gesprekje daarover. En toen zei hij: nou, weet je, als er echte beslissingen genomen worden, dan ben je er nog niet bij hoor. Hoezo, zegt zij. Nou, de echte beslissingen worden op het herentoilet genomen. Hoezo? Nou, als nou een discussie heel pijnlijk wordt, dan vinden wij een elegante oplossing. Dan gaan alle mannen naar het herentoilet. Die gaan daar met de broek los en, zoals zij het beschrijft, met de piemel in de hand staan te piezen.
Ik heb een plaatje.
Kunnen elkaar niet aankijken en gaan dus zo overleggen en komen na die tijd terug en nemen dan de beslissing.
Ken jij dit, Kees? Is dit common sense, zeg maar, dit play gebeuren?
Nou, wat denk je zelf, Marijke?
Ik denk dat het een pleidooi is voor genderneutrale toiletten. Ik denk dat wel een goed
idee. Ik vond het echt een eye-opener om eigenlijk te laten zien, als vrouwen doordringen, dat ze nog steeds op deze subtiele manier gewoon nog worden buitengesloten. Ik vond het een buitengewoon interessante column om een fenomeen aan te geven wat eigenlijk nog niet benoemd kan worden.
Merry Christmas. Ja, vertel eens, Kees.
Wordt ze buitengesloten omdat ze vrouw is, of wordt ze buitengesloten omdat ze een andere mening heeft?
Nou, ik heb het nu niet over Lagarde.
Nee, maar met die mevrouw die we het net over had.
Ja, mevrouw Smeets, dat weet ik niet. Nee, maar haar analyse vond ik indrukwekkend.
Denk jij dat Lagarde serieus genomen wordt? Want dat is natuurlijk de finale vraag in dit onderdeel dan.
Ja, natuurlijk. Mooi. Zij is de baas van de ECB.
Kijk.
Nee, maar kijk, en dat er discussie ontstaat als iemand een andere mening heeft dan de consensus, dat wil ik nog wel geloven. Maar omdat het een vrouw is, dat lijkt mij totale bullshit.
Nou ja, ze heeft volgens mij het inderdaad voor de eerste keer keurig gedaan. Er is weinig veranderd, behalve dan dat Kees ons goed heeft bijgepraat over allerlei ontwikkelingen. Dankjewel. Terugluisteren kan via onze app of ga naar bnr.nl/Kees de Kort. Ja, boeren protesteren en dat doet vegetarische slager Jaap Korteweg denken aan 30 jaar geleden. Zometeen meer in de Zakenlunch.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Ja, je luistert naar BNR Zaken doen en het is tijd voor
de Zakenlunch.
En daar bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij mij zijn Jaap Korteweg, oprichter van de Vegetarische Slager, Corné van Zijl van Actiam en Joke van der Ven van briefopbestelling.nl. Ja, we hoorden net Martijn bij de boeren die protesteren op de Dam. Woensdag willen ze weer gaan protesteren. En dan richten ze hun pijlen op supermarkten en distributiecentra. Jaap, mag ik tutoyeren?
Ja,
je bent zelf ook boer, biologische akkerbouwer. Hoe kijk jij naar die boerenprotesten?
Ja, het is wel een soort flashback voor mij. Ik heb de vorige acties 30 jaar geleden, 1990. Toen werden ook de wegen geblokkeerd. En op naar Den Haag. Dat waren toen akkerbouwers, met name. En ik was toen zelf jonge boer, ik was 28 toen. Dus dat ook natuurlijk heel goed gevolgd. En toen een paar jaar later de eerste boerenvakbond opgericht.
Ja, dus dat kwam daar, vloeide daaruit voort, constructief. Ja,
want toen was het zo dat. Toen hadden we te maken met enorme overschotproblematiek. Graanbergen, boterbergen waren al eerder aan de orde geweest. Ook veel kritiek op de landbouw toen, omdat we niet duurzaam zouden produceren, het milieu zouden verpesten. En we hadden ook te maken met die overschotten die dan weer gedumpt werden in de derde wereld, waar dan boeren en ontwikkelingslanden last van hadden. Dus het was allemaal heel erg beroerd.
Jullie hadden het allemaal gedaan.
Ja, en het probleem was, er was toen een Europees beleid waarin we, als we met z'n allen te veel produceerden, die miljoen boeren of meer, dan werd je gekort op de prijs. Maar daar heb je natuurlijk als individu geen enkele invloed op, op die totale productie. Dus dat werkte natuurlijk ook totaal niet. Dus wat we toen een paar jaar later gedaan hebben, toen hebben we een plan gemaakt om dat Europese landbouwbeleid te veranderen. En ervoor te zorgen dat we, zeg maar, dat er een soort Europees beleid kwam van productiebeheersing. Zoals dat eerder ook al gebeurd was in de melkveehouderij. Dat boeren een deel van hun grond braak moesten leggen, zodat er niet te veel zou komen. En we hebben toen ook gezegd, nou, we willen heel graag duurzaam produceren, veel liever zelfs. Maar daar moet dan ook een Europese kostprijs voor betaald worden. Dus dat was het plan. En als je dus die overproductie terugdringt, dan heb je ook niet meer dat je met die overschotten boeren in ontwikkelingslanden benadeelt.
Ja.
En op zich was dat wel aardig toen, want toen is dat eigenlijk heel snel, heeft dat een vliegende start gekregen, dat plan. Dus die vakbond die groeide als kool. In enkele maanden tijd werd, zeg maar, 20% van de akkerbouwers werd er lid van. Met name de grote akkerbouwers die, zeg maar, toekomst hebben, die werden lid. En het plan is toen ook overgenomen door de reguliere landbouworganisaties. En we hadden nog een aantal plannen. Hè. Bijvoorbeeld, het was toen zo dat je had nog de verzuiling. Dus katholieke boeren, protestante boeren en algemene boeren. Terwijl, ja, je hebt, zeg maar,
gemeenschappelijke.
Ja, en dus dat is toen ook. En het landbouwschap had je toen nog. Dat was een soort, nou ja, daar kwam alles samen. En dat moest dan een soort algemeen belang vertegenwoordigen. Ja, ja. Maar niemand herkende zich erin.
Later kreeg je nog de productschap en al. Of die,
Ja, die bestonden toen ook al. Ja. Maar dat landbouwschap is toen afgeschaft. En wat er toen ook gebeurd is dat de landbouworganisaties zich hervormd hebben. Die verzuiling is opgeheven. En er zijn toen ook sectorale organisaties gekomen voor akkerbouwers, voor pluimveehouders, voor varkenshouders. Dus op zich hebben we best wel behoorlijk wat invloed gehad.
Zo aan de dijk gezet. Als je het vergelijkt, want zoals je het nu beschreef, ja, dan was je als individu, kon je weinig doen. Er was weinig handelingsperspectief. Als je nu kijkt naar de boeren, dan zie je daar toch wel wat verschillende verhalen. Er zijn mensen die zeggen, ja, met 100 of iets meer koeien en een biologische manier van werken, kan ik prima, en als mijn partner er ook wat bij werkt, kan ik prima uit de voeten in dit huidige model. Ook met de stikstof, fosfaatrecht en al die zaken. Maar die kunnen daarmee aan de slag. Maar er zijn ook boeren die zeggen, ik zit vast. Wat is jouw reflectie?
Ja, kijk, het is natuurlijk een buitengewoon harde wereld, die landbouw. Als je de laatste 70 jaar geleden waren er 400.000 landbouwbedrijven in Nederland. En nu nog, zeg maar, 40.000, 50.000. Dus het is, zeg maar, in 70 jaar gedecimeerd.
Vind je dat logisch en ook goed?
Ja, dat komt gewoon door de schaalvergroting en de technische vooruitgang, noem ik het maar. Je kunt per man steeds meer, per vrouw steeds meer produceren. Dus dat is op zich logisch. Maar het zorgt er natuurlijk wel voor, het zijn natuurlijk echt van die familiebedrijven met een traditie, dat iedere generatie valt gewoon 2/3 af. En die anderen worden groter. Ja. En dat is gewoon een autonoom proces. En dat is natuurlijk heel hard. Dat betekent dat echt de hele sterke bedrijven overleven. Het is een keiharde concurrentie.
Ja, en toch hoor je ook daar nog wel dat grote bedrijven juist, je kunt gebaar niet zien op de radio, maar behoorlijk volgeladen zitten ook met schulden. Als we kijken naar wat nou een gezonde bedrijfsvoering is, hè, want die term die valt vaak. Wat zou volgens jou dan een gezonde bedrijfsvoering zijn? Ook met het oog op het milieu, de effecten die toch de veehouderij heeft?
Nou ja, groot is zeker niet altijd beter, omdat wat je ziet is, als jij je natuurlijk vollaat met schulden en je hebt even tegenslag, wat nog wel eens wil gebeuren een aantal jaren, dan ben je natuurlijk heel kwetsbaar. Hè. Dus het is niet per definitie zo dat alleen de grote overleven. Nee. Hè. Natuurlijk, gemiddeld worden de bedrijven wel groter. Maar goed, je moet natuurlijk ontzettend goed je ogen open houden voor ontwikkelingen.
Maar iets concreter, wat zou er moeten gebeuren? Stel je voor dat je vanaf morgen, je mag een blanco vel intekenen. Hoe ziet dan die sector eruit? Wat is wenselijk?
Nou ja, ik denk wat belangrijk is dat je heel goed kijkt naar de markt. Uiteindelijk moet je het daarvan hebben. Kijk, uiteindelijk als boeren zijn wij, we zorgen ervoor het voedsel in dit land. Hè, voor een belangrijk deel in ieder geval. En daar moet gewoon overeenstemming bij hoe je dat doet. Hè, dat moet er zijn. Dus als er wensen zijn vanuit de maatschappij, dan moet je die heel serieus nemen. Je moet kijken of je er afspraken over kunt maken. Maar dat betekent ook een prijs. Kijk, wat heel lastig is in de landbouw, dat we aan de ene kant te maken hebben met een wereldmarkt. En dat is geen reële markt, dat is een dumpmarkt. Ja. Want je ziet eigenlijk dat al die handelsblokken, Amerika, Japan, China, beschermen allemaal hun eigen landbouw. Overschotten worden gedumpt op de wereldmarkt, dat is niet reëel.
Maar dus eigenlijk meer, ja, en dat bedoel ik niet naïef, maar meer voor de eigen markt produceren.
Ja,
dat
je zou, wat meer wij hadden toen met die vakbond het idee, je moet gewoon voor Europa produceren, voor de Europese markt. En je moet zorgen dat je geen overschotten dumpt, ook niet produceert. En je moet zeg maar dat op een manier doen die wij in Europa willen. Maar er moet dan ook een prijs voor betaald worden. Goed. En het goede nieuws is dat die prijs helemaal niet zo bijzonder is. Want wij kunnen hier in Europa ontzettend efficiënt produceren. Net zo efficiënt als in Amerika of China. Het maakt helemaal niet uit. We kunnen het gewoon heel goed in Europa. Dus dat is ook geen probleem. Alleen je moet dat wel een keer erkennen dat dat gewoon van belang is.
Ja. Dat is voor de bouwboeren. Hè? En hoe zit dat met de veeboeren?
Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè? Ik bedoel, we kunnen dat allemaal, of het nou tuinbouw is, of veehouderij, of boomteelt, of akkerbouw. We kunnen dat allemaal heel erg goed in Europa. En in Nederland in het bijzonder.
Ik wou zeggen, dat geldt toch vooral voor Nederland.
Ze hebben het van ons geleerd, volgens mij, met al die kennis-export.
Dat geldt inderdaad in het bijzonder voor Nederland. Nederland is natuurlijk op het gebied van landbouw echt een bijzonder land. Hè? Ik bedoel, je ziet dat die Nederlandse boeren ook uitwaaien over heel de wereld. Ja.
Ik kan een grapje nu maken over dat we naar die andere iets wat boertige figuur gaan. We hoorden bij Ask Me Anything over Boris Johnson wat mooie beschrijvingen, maar ja, een vogelverschrikker of een geweldig genie in een pak. Ik weet het niet, maar Corné, jij zegt het is vandaag een wauwdag. Waarom?
Ja, nou ja, wouwdag omdat eigenlijk alles op zijn plaats lijkt te vallen en dus alle beleggers zijn hartstikke blij, want en het handelsakkoord is er nagenoeg. Zoals Kees al net zei, er moet nog wel even de handtekening gezet worden. Dat lijkt me nog wel inderdaad wel vrij cruciaal. Maar beleggers gaan er in ieder geval vanuit. En het is een wouwdag, omdat eindelijk Brexit is done, zoals men het ziet. De grote problemen gaan volgend jaar nog komen. Ja. Ja, het was eigenlijk ook een verloren strijd als je gaat kijken. Dus je moest kiezen tussen de vogelverschrikker of iemand die rechtstreeks geïmporteerd lijkt uit de Sovjet-Unie met al zijn communistische ideeën nog. En dat was een vrij moeilijke keuze. Lib Dems had geen kans, ondanks het feit dat ze maar best wel veel stemmen hebben gehad. Op zetelgebied zijn ze finaal weggevaagd. Dus dat maakt dat beleggers blij zijn. Pond is met 2% gestegen. Aandelenkoers in de UK staan op een hoogtepunt. En ook in Europa zie je dat terug.
Dus, ja, dat is even het
beleggers
korte,
vinden het wauw.
Korte moment, Joke, maar vind jij het ook wauw? En ook op de lange termijn, denk je?
Brexit. Nou, wat ik lastig vind, is dat we opnieuw een figuur hebben, zoals Boris Johnson, die ik een beetje op één lijn zet met een Trump. Ja. En een beetje op één lijn zet met een Poetin. Mannen waarvan het lijkt alsof de moraliteit ontbreekt.
Een soort wall of shame, schetst je.
Ja, ik heb daar verschrikkelijk veel moeite mee. Ze hebben vooral één belang, en dat is hun eigen belang. Ja. Dat staat echt bovenaan.
Ja, dat hoorden we ook, hè? Welk scenario het zou worden. Meneer Johnson neemt gewoon twee brieven mee. En wat hem uitkomt, dat vertelt hij.
Een land leiden is in mijn beleving nog altijd dienstbaar zijn aan je land. En dat merk ik bij al die heren niet. En het gevolg daarvan vind ik, en dat vind ik ook in het bedrijfsleven, als er aan de top iemand zit met amoreel gedrag, dan dringt dat door tot in alle lagen van het bedrijf.
Heb je diezelfde vrees, Jaap, als je dit zo...
Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Dat is een hele zorgelijke ontwikkeling.
Ja, en dat is in de wereld. Hè? Ja, dus je hebt dat bij Trump, die regeert bij tweets. Nou, als er iets ondoordacht is, dan is het een tweet. Ja. Je ziet dat bij Poetin, die uit boosheid reageert. Je ziet dat nu bij Johnson, die uit egoïsme daar wat wil doen en een tweede Churchill wil worden. Ik vind het zorgelijk.
En het is heel bijzonder natuurlijk dat, en bij Trump is het heel duidelijk dat die man natuurlijk, hij baalt in het goud.
Ja.
Maar hij spreekt dus mensen aan de onderkant van de samenleving. Dat is zo bijzonder, weet je wel. Je ziet daar een man die zich als een koning gedraagt. Ja. En met in weelde en zo. Wat verwacht je daar nou toch van, weet je wel?
Ik zie de wow-factor bij Corné toch ietsje minderen.
Heel simpel. Waar ik het nu over heb, is over hoe de beleggers reageren. En de beleggers zijn blij met Trump. Ja. En die zullen ongetwijfeld niet blij worden met een Warren of een Sanders. Nee. Maar ik denk dat de gemiddelde Amerikaan er een heel stuk beter mee af zou zijn.
Goed. Nog in één zinnetje, want we hebben het net al even gehad over Lagarde, Joke. Maar denk jij dat zij een positief effect zal hebben op onze economie op de lange termijn, zoals die mevrouw dat inricht?
Dat weet ik niet. Eén vrouw in een gezelschap is geen vrouw. Dus je moet altijd voldoende vrouwelijke kritische massa hebben in een gremium. Om daar een beetje een evenwicht in te krijgen. Dus ik hoop dat er meer vrouwen bij zitten. Zoals bijvoorbeeld in de Europese Commissie met mevrouw von der Leyen. Die dat heel goed heeft gedaan.
Tot slot, het cijfer. Want je bent, we hebben het wauw-woord gehoord. Maar dan het cijfer dat erbij hoort deze week.
Ja, dat is 0,023%.
Kijk.
En waarom is dat cijfer? leverde. Dat is omdat het vrijdag de 13 is, ben ik eens even na gaan rekenen. Wat heb je op de S&P 500 verdiend sinds 1900 op vrijdag de 13e? Oh. En dat is 0,023%. En dat is wat lager dan een gewone beursdag. Dat is 0,03%. Ergo, als je één dag belegt, maakt het eigenlijk, is het net een kop of munt of je nou geld verdient of niet. En dat is wel bijzonder, maar met deze alle andere factoren die zo'n grote rol spelen, slaat dat toch wel door naar de positieve kant.
Mooi, dankjewel Corné van Zijl. Zometeen praten we verder met Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen. Marijke Roskam.
Het is precies een jaar geleden dat Unilever de vegetarische slager overnam. Inmiddels is het bedrijf 4 keer zo groot en lijkt de droom om uit te groeien tot de grootste slager ter wereld steeds realistischer te worden. Te gast is oprichter Jaap Korteweg. Hartelijk welkom. We hebben je al eventjes gehoord. Mijn zakenpartner ook vandaag, Joke van der Ven, oprichter van briefopbestelling.nl. Mooi dat je er bent. Ja, in december 2018 is de vegetarische slager overgenomen door Unilever. Hoe kijk je terug op dat afgelopen jaar? Plussen en minnen.
Minnen kan ik niet bedenken. Daar kan ik gelijk duidelijk over zijn. Alleen maar plussen, want het is, ik had natuurlijk een bepaald idee bij die overname. En dat is dat Unilever in staat zou zijn om dat veel sneller te laten groeien. We groeien zelf ook al hard met 50% per jaar. Maar omdat zij natuurlijk over heel de wereld zitten met hun mensen, sales teams en in 170 landen de mogelijkheid hebben om rechtstreeks te praten met klanten in onze business. En dat is ook gewoon gebeurd. Dus het is, als ik zie wat er nu speelt. Recent de deal met Burger King. 1 keer in 25 landen bij Burger King op de kaart. En wat er nog aan zit te komen, dan is dat helemaal volgens het droomplaatje wat ik had.
Ja, dit is jouw plan en zo moest het gaan. Ik las ook alweer
in een plan. Ik kan natuurlijk voor hun geen plannen maken, maar nee. Het was in ieder geval mijn wens en mijn droom.
En ze zijn overduidelijk blij met jullie.
Ze zijn overduidelijk blij. Ja, absoluut. Ze zien het als een geweldige kans. En het is ook een hele logische. Als je kijkt dat nieuwe vlees, dat is echt nieuw. Dat wereldwijd een nieuwe ontwikkeling gaat nu hard. Maar die wereldwijde vleesmarkt is 1500 miljard groot. Wanneer zij daar bijvoorbeeld 3% van zouden pakken, wat je zou denken dat zou moeten kunnen, hè, Unilever, dan is dat 45 miljard. Dan verdubbelt Unilever in totaliteit bijna, alleen door deze business. Ja. En ik bedoel, het zou natuurlijk bijzonder zijn als het gebeurt, maar het is eigenlijk wel, je zou zeggen, dat zou moeten kunnen.
Ja, ik hoorde gisteren van Jelmer Mommers, die is redacteur bij de Correspondent, die zei, de vleesconsumptie blijft gelijk. Ja. Maar de vleesvervangers, die stijgen. Is dat ook
een maar de vleesconsumptie blijft ook niet gelijk. Hè? Dus dat is iets raars met die cijfers. Het is zo dat de retail vorig jaar is dat behoorlijk gedaald. Kip en varken zijn behoorlijk gedaald, consumpties. De verkoop in ieder geval in de supermarkten. Kip was ongeveer gelijk gebleven, meen ik.
Maar welke cijfers communiceren?
Maar er is iets gaande met een andere rekenformule. Dat kwam later weer. Wat door Wakker Dier is gedaan. Onder andere voor mij samen met Wageningen. Die het op een andere manier benaderen. Waardoor zij op een gelijkblijvende consumptie zouden komen. En dat werd dan verklaard door meer barbecue of zo. Maar dat kan gewoon niet. Omdat 75% van het vlees wordt verkocht door de retail. En als dat dan zo substantieel daalt. En dat zijn natuurlijk keiharde cijfers. Dus er is iets raars gaande. Ik bedoel, het maakt ook niet uit. Maar en in ieder geval de meest recente cijfers, want die zien laten een nog snellere daling zien.
En dat is ook wat jullie merken in ieder geval. Dat mensen wel neigen naar jullie.
En die 75% wat naar de retail gaat, is 75% van het vlees van de Nederlandse boeren gaat naar de Nederlandse retail. Klopt dat?
Nee. De Nederlandse boeren produceren veel meer vlees dan wij in Nederland consumeren. Hè. Dus ik denk wel, misschien wel 3 keer zoveel.
Okay. Als je dan nog kijkt naar
Van de Nederlandse vleesconsumptie wordt 75% gekocht in de retail. Dat bedoel ik.
Okay.
En die retailcijfers zijn keihard.
Mm-hmm. Ja.
En daar was dus een daling te zien, ik weet het niet meer precies, laten we zeggen, van varkensvlees van 8% of zo. En rundvlees misschien, ik weet het niet meer precies, maar iets 5. En kip was geloof ik ongeveer gelijk gebleven. Maar als natuurlijk 75% zo daalt, dan kan het nooit zo zijn dat die 25% die daar niet valt zo enorm gestegen zou zijn. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus het is
boel cijfers. Ik wil toch even nog wel naar die overname. Want overgroei, overcijfers. De huidige Unilever topman heeft aangegeven groei belangrijker te vinden dan duurzaamheid. Hoe kijk je naar zo'n uitspraak?
Ja, heel positief en ook helemaal begrijpelijk. Ik bedoel, dit is nu een nieuwe markt, dat plantaardige vlees, dat nieuwe vlees. En je moet nu investeren om marktaandeel te krijgen. Investeren in nieuwe markten, in schapruimte, noem allemaal maar op.
Maar als hij zegt, want ik bedoel, je hebt een bepaalde missie, een bepaalde drive met de vegetarische slager. Ja. Natuurlijk ook dat er geen dierenleed meer zal zijn, maar ook dat je je footprint wilt verbeteren met elkaar. Ja, als dan zo'n topman zegt, ik vind groei belangrijker dan duurzaamheid, mijn wenkbrauw ging wel even omhoog, maar die van jou niet.
Groei belangrijker dan duurzaamheid? Ja, maar volgens mij gaat het in dit geval natuurlijk helemaal samen. Dus in dit geval zit er geen enkele
spanning.
Omdat
het duurzaam is?
Ja, ik bedoel, iedere kilo plantaardig vlees, dan heb je 3 keer minder land, water en energie nodig. Dan dus in dit geval is daar geen enkele spanning staat daarop.
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat dan de vegetarische slager is overgenomen van, nou, dan hebben we die mooi in de groene etalage. Ondertussen gaan we gewoon door waar we mee bezig waren. Ook heus wel op een aardige manier, want Unilever wordt er ook wel om geroemd. Maar mensen, criticasters, die zeggen, ja, een soort greenwashing wordt het dan. Zijn dat hele zure mensen of hebben ze een tikje gelijk?
Nou, wat ik in ieder geval zie is dat zij echt deze business heel serieus nemen. En Unilever zit ook wereldwijd nauwelijks in vlees. Dus in die zin is daar geen tegenstel belang. Ze hebben alleen, in Nederland hebben ze Unox en ze hebben wat Knorr. Maar ze hebben wereldwijd zijn zij op het gebied van vlees een hele kleine speler. Ja. Dus je ziet nu dat het al waarschijnlijk binnen een paar jaar dat de business in het nieuwe vlees, het plantaardig vlees, groter zal zijn dan de vleesbusiness.
Ja. Zoals we je hebben leren.
Maar dat zou anders kunnen zijn eventueel bij een bedrijf wat zijn belang helemaal in het reguliere vlees heeft. Maar dat is.
We hebben jullie merk leren kennen als, nou ja, zeer amabel. Ik heb ook begrepen, nou, geen dikke marketingbudgetten. Van, nou, het moest zichzelf ook gewoon verkopen van mond tot mond. Hoeveel invloed en zeggenschap heb je dan nog naar zo'n overname? Wat betekent dat voor de verhoudingen en ook dus voor je eigen identiteit?
Ja, zeggenschap nul, invloed heel veel.
Dat moet je uitleggen.
Ja, nou ja, kijk.
Die snap ik al.
Ja, ik bedoel, kijk, wat zij gekocht hebben is een missie. En, een boegbeeld, dat ben ik. En een verhaal.
En dat gezicht blijft je nog de eerste jaren?
Ja, dat hebben ze ook wel echt verplicht gesteld. Nou ja, dat zegt ook iets. Hè. Ja, het feit dat zij dat zo belangrijk vinden. Maar ze hadden ook eigenlijk gewild dat ik de business zou blijven doen de komende jaren. Maar dat wil ik zelf niet, want ik ben echt een pionier. Dus ik zei, ik ben gewoon niet de juiste man om dit nou heel de wereld over te gaan brengen. Om zeg maar in het vliegtuig te stappen en zeg maar de helft van het jaar de wereld over te brengen.
En dat bedoel je ook met die zeggenschap, dat in die zin de sales en al die kanalen. Die gaan,
ik heb zich geen moeite gedaan om dus allerlei dingen vast te leggen en zo. Maar ik geloof heel sterk dat, en dat merk ik ook aan. Als ik zie hoe serieus ze omgaan met ons merk. En dat merk, dat is eigenlijk onze missie. Dus wat zij bijvoorbeeld gedaan hebben, ze hebben echt een aantal dagen met ons gezeten om te beschrijven wat ons merk is, wat het inhoudt, wat onze missie is. En wat ze nu doen is, we hebben nu al een derde Butchers Academy. En dat is een zeg maar een bijeenkomst van mensen wereldwijd. Die komen van over heel de wereld die in sales zitten en in marketing. Die komen bij elkaar. En dan word ik uitgenodigd om daar een verhaal te doen. En andere mensen van de vegetarische slager, om het merk helemaal te begrijpen.
Maar dat betekent dus, stel je voor dat er een marketingcampagne komt en dat er een poster op de straat hangt met een heel woest beeld. En stel je voor dat je daar wat van vindt, dan denk je toch bij jezelf, ja, het is niet meer mijn pakje aan.
Nee, dan zou ik dat zeker wel zeggen. Alleen ik verwacht niet dat het gebeurt, omdat ze dus heel erg moeite hebben gedaan om te begrijpen hoe wij het gedaan hebben. En dat heel serieus nemen. Ja. Veel beter dan we het zelf hadden gekund. We hadden natuurlijk zelf ook enige ervaring. Hè. Voor de overname waren we al in 15 landen actief. En we merkten dat het ons in Nederland heel goed lukte om dat te bewaken. Die merkidentiteit. Maar in het buitenland vonden wij dat zelf ook heel lastig. Dus we zagen bijvoorbeeld dat in andere landen dat ook ontspoorde. Hè. Dat mensen op de verkeerde manier ons merk daar neerzetten. Met de beste bedoelingen overigens. Hè. Dat niet. Maar je ziet nu dat Unilever in staat is om dat heel professioneel te doen.
Dus te controleren.
Echt, ja, controleren, vastleggen, mensen opleiden. Hè. Dus dat is ook die merkidentiteit.
Bewaken van het, niet alleen maar het product, maar het imago en eigenlijk het hele beeldmerk, alles.
Ja. Dat doen zij echt beter dan wij het zelf hadden gekund.
Ja. Over wat er misschien beter had gekund. Vorige maand kreeg de vegetarische slager nog kritiek van de VEB. 4 jaar geleden hebben jullie obligaties uitgegeven om geld op te halen voor de bouw van een fabriek. Dat levert het bedrijf 2,5 miljoen op. Nu lost de vegetarische slager die leningen vervroegd af, waardoor, men zegt, wij lopen geld mis. Eigenlijk krijgen we een soort sumieren fooi voor het feit dat we onze nek hebben uitgestoken. Wat neemt u aan van die kritiek? Wat rekent u zichzelf aan?
Nou ja, dit is natuurlijk een besluit wat Unilever heeft genomen. Hè. Dus daar heb ik ook. Ik bedoel,
hier zelf heb ik, bij. Je had het ook in de voorwaarden kunnen zetten.
Dat had gekund, inderdaad. Maar ik begrijp de kritiek niet, want mensen die toen ingestapt zijn, die hebben dat niet gedaan vanwege financieel gewin, overduidelijk niet. Wat we toen gedaan hebben, we zijn toen een soort crowdfundingcampagne gestart. Met obligaties, dus geen aandeel in het bedrijf, maar een rente dragen.
Ja, een rente, we kennen het verschil, ja.
5%, dat was historisch laag. Gebruikelijk was in die tijd dat voor risicodragend kapitaal 8% betaald werd. En wat je zag, het waren ook heel veel mensen. Het waren iets van 660 mensen die 2,5 miljoen bij elkaar gebracht hebben. Dus gemiddeld iets van 4.000 euro. Maar het waren mensen die gewoon die missie ontzettend belangrijk vonden.
Nou ja, als ik de VEB hoor, zat er toch een financieel belang bij. Dus is daar misschien wat communicatie?
Nee, ik denk dat ja, die zullen het beste vinden. Maar mensen die echt voor een financieel belang daarin gestapt, die hadden nooit onze obligaties moeten kopen. Die hadden obligaties moeten kopen van 8% bij een bedrijf wat veel minder is.
Ze hebben zelf de verkeerde inschatting gemaakt.
Ik denk dat zij een verkeerde inschatting hebben gemaakt. En je zult ongetwijfeld mensen vinden die dat zeggen. Maar ik denk dat dat een hele kleine groep is. En ik denk het goede nieuws voor die mensen dat zij, kijk, dus laat ik zeggen, het gros van de mensen die erin gestapt zijn, die hebben gewoon hun doel bereikt. Ja. Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben de vegetarische lagen een enorme push gegeven. Ze hebben dit mogelijk gemaakt, waardoor het echt in een groeiversnelling komt. En ze krijgen nu hun geld terug, keurig met rente en nog een klein plusje.
Ja, en voor een klein deel die daar eigenlijk met de verkeerde intenties misschien in is gestapt, of met een andere incentive, zegt u, is het tegengevallen.
Ja, en ik ken die mensen niet die daar anders in gestapt zijn.
Ze kennen jullie wel, maar goed, dat hebben we gehoord van de VEB. Online, wil je meepraten over de vegetarische slager? Dat kan op Twitter, @BNRZaken. We gaan beginnen met de dilemma's. Je moet kiezen, nuanceren mag daarna. Dilemma 1. Over 5 jaar drinken we allemaal veganistische melk, die niet van echte koemelk te onderscheiden is. Of, ja, het is nog maar de vraag of we zo'n product kunnen bereiken zonder tussenkomst van de koe. Het eerste of het tweede?
Zeker het tweede, want ik bedoel over 5.
Ja. Zometeen de nuance. Dus eerst heel hard kiezen, ja, we zijn streng. Dilemma 2. Ja. Alle vleesvervangers zijn beter voor het milieu dan vlees. Of, nou, qua milieubelasting zijn vleesvervangers niet altijd beter.
1.
De deal met Burger King gaat ervoor zorgen dat we wereldwijd in de supermarktschappen komen. Of, en daar mag je even over nadenken tijdens de reclame, daar hebben we de Burger King niet voor nodig. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. De gast is Jaap Korteweg, oprichter van de vegetarische slager. En wij eindigden met het dilemma. De deal met Burger King gaat ervoor zorgen dat we wereldwijd in de supermarktschappen komen. Of daar hebben we de Burger King niet voor nodig. Het eerste of het tweede?
Ja, ik vind het echt een onmogelijke. Ik bedoel, zonder zou het ook zeker gebeuren, maar het is natuurlijk ontzettend behulpzaam.
Als je denkt in jaren,
ik vind
dan
het eigenlijk alle twee niet.
Het is een dilemma.
Het is gewoon. Dus de Burger King deal helpt gewoon enorm.
Ja, ja.
Maar zonder was het ook. Zou dat ook gebeuren, ja.
Want voor die mensen die dat bericht niet hebben gelezen, jullie hebben een deal gesloten met Burger King, leveren nu al 2500 Burger King-vestigingen in 25 landen. Nog een cijfer daarbij. Hebben jullie enig idee van de verkoop?
Ja, we hebben daar cijfers over gekregen. Dat loopt goed. Dat loopt een beetje, naar verwachting.
Waar hebben we het dan over?
dat is heel verschillend per land. Maar ik heb, wat zal het zijn? Laten we iets van misschien 25 burgers per dag per vestiging of zo. Of zoiets, geloof ik.
Ja.
Meen ik hoor. Of zoiets. Ik meen dat het zo'n soort cijfer is, maar het is heel verschillend waar je zit.
In welke landen loopt men dan?
Ik meen dat Ierland was waar het dan nog veel hoger was. Zo weet je wel. Maar,
ja.
Maar dat komt ook natuurlijk van alles voor de dag. Hoe hebben ze het gepromoot en zo? En hoe is het in het nieuws gekomen? Dus dat is interessant.
Uitrollen wereldwijd geeft altijd gekke dingen.
Ja, maar
IKEA rolde bijvoorbeeld uit naar Amerika. En ze dachten daar een mega succes te hebben. En het viel zo plat als een paling. En wat bleek daar aan de hand te zijn? Amerikanen zijn niet gewend om hun spullen zelf in elkaar te zetten.
Ik hoor al dit van naar Amerika.
En vanaf het moment dat ze besloten hebben dat ze een hele servicedienst erachteraan gooiden, die spullen bij de Amerikanen in huis in elkaar zetten, werd het een succes.
Wat ook interessant
in elk
is.
Land,
ja, die doelgroepen, zeg maar. Want Ierland valt bij ook op. Want daar is juist ook die boeren en goed vlees. En, nou ja, daar staan ze daar wel onbekend. Wat mij ook triggert is wel, welke doelgroepen bereik je? Want tot voor kort was er ook wel de aanname van, ja, die vleesvervangers zijn duurder. Als je een andere doelgroepen wilt bereiken, dan moet je meer doen. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou ja, wat enorm helpt is dat je het ongeveer voor dezelfde prijs aanbiedt. Hè? En dat speelt nu ook. Dat zie je dat dit soort partijen dat doen. Hè? Dat het echt een concurrerende prijs is met vlees. Dat heeft bijvoorbeeld Mora ook gedaan. Dus die hebben die draadjesvlees bitterballen kroketten echt voor dezelfde prijs ook aangeboden. Smulders heeft het toen ook gedaan. En dan jullie? Zie je dat het dus dat het vaak ten opzichte van de marktonderzoeken die ze gedaan hebben, de verkopen een veelvoud ervan zijn.
Ja, en hoe hebben jullie dat gedaan?
Bij zelf,
qua prijzen. Ja.
Nou, dus laat ik zeggen, dus in mijn tijd, toen waren wij ongeveer 30% duurder dan zeg maar onze concurrerende vleesaanbieders, nieuwe vleesaanbieders. En ten opzichte van dierenvlees waren we ongeveer de prijs van biologisch vlees. Dus we waren echt duurder. Dat hadden we ook nodig, want we maakten geen winst. Ik bedoel, er moest toch nog steeds geld bij.
En nu met de overname?
Ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus het wordt natuurlijk nu veel groter. Dus wat gaat dat betekenen voor de prijs?
Kijk, mijn
inschatting is dat ik, toen ik begon, heb ik gezegd van als we 20% van de markt hebben, van de vleesmarkt, nu is dat ongeveer tegen de 5 in Nederland. Maar dan hebben we nog steeds een schaalnadeel, dat is 80% vlees van dieren. Dan denk ik dat we aan kunnen bieden tegen vergelijkbare prijzen. Want in essentie is het goedkoper, want het is duurzaam. Je hebt veel minder bonen, granen, land, water, energie nodig.
Ja, want
en daarna gaat het kantelen, dan wordt het echt goedkoper. En dan gaat die transitie natuurlijk nog veel sneller. Want dan is het nieuwe vlees goedkoper dan het oude vlees.
Ja.
En het wordt natuurlijk ook alleen maar beter. En ik denk zelf dat in 2045 dat het dan zo zou kunnen zijn dat 80% van het vlees plantaardig is.
Dat is een heleboel. Als we nog kijken naar die vleesvervangers en of ze dan goed zijn voor het milieu. Er zijn ook wel rapporten die erover schrijven dat al die sojaproductie en al dat water dat er nodig is, dat het wel degelijk een fikse footprint heeft en dat het niet altijd duurzamer is.
Kennen jullie die rapporten niet?
Nee, dat dacht ik al.
Serieus. Want het ministerie van Landbouw heeft daar uitgebreid onderzoek naar.
Dit was in opdracht van de Consumentenbond, zo'n rapport.
Maar duurzamer kan ik me niet voorstellen. Ik bedoel, er was natuurlijk wel kritiek op, bij wijze van spreken. Hoe zit het met zout bijvoorbeeld, dat soort dingen. Natuurlijk, daar moet je kritisch op
zijn. Veel smaakmakers zitten
erin. Kijk, het is heel eenvoudig. Als je soja heeft natuurlijk een hele negatieve naam.
Ja.
Vanwege de enorme hoeveelheden die nodig zijn voor de groeiende vleesproductie wereldwijd. Maar je hebt voor een kilo plantaardig vlees maar 1/3 van de hoeveelheid soja nodig dan voor een kilo vlees van varkens.
Maar dan moet dat verhaal eigenlijk nog wel beter verteld worden.
Ja,
want dat zijn behoorlijk wat aannames.
Dat zijn gewoon keiharde cijfers.
Ja, nee, er zijn dus behoorlijk wat aannames bij de criticasters.
Ja, blijkbaar. Hè? Want ik bedoel, dit is iets wat dit verbaast me wel. Het is zo dat 70% van het landbouwareaal wereldwijd wordt gebruikt voor de veehouderij. En wanneer je over zou schakelen op plantaardig vlees en melk, dan heb je daar minder dan de helft van nodig.
Als we dat nou horen, en je kijkt dan naar die demonstraties vandaag ook weer, je had dan een vriendelijke lunch in Amsterdam. Als je al die boeren ziet protesteren, denk je dan niet dat jongens, als jullie voor de helft zouden overschakelen, dan zouden we met elkaar veel gelukkiger zijn? Of is dat gewoon niet te doen? Je komt zelf ook uit een bedrijf wat generatie op generatie ging. Hoe gaan we daaraan tweaken?
Nou, kijk, waar je natuurlijk niks aan doet, denk ik, dat is het wat ik net ook zei, het gegeven dat die landbouw verder rationaliseert. Hè. Dus ik bedoel, de wereld wordt niet groter. Hè. Dus we hebben een bepaald landbouwareaal, dat wordt bewerkt door boeren. En ze kunnen door de voortgaande techniek, die trekkers worden ook steeds groter.
Ja.
En dat geldt niet alleen voor trekkers, maar ook voor de rest. Kun je gewoon per boer meer doen. Dus dat betekent gewoon dat er iedere generatie de helft of meer verdwijnen gewoon simpelweg.
Maar als we kijken naar die omschakeling, de richting 2045, als we dan zoveel vleesvervangers hebben en andere producten, want ook veganistische melk zit in de pijplijn.
Ja.
Wat voor effecten gaat dat hebben? En misschien is dat twee vragen in één. Wat wordt dat voor product? Ja. En wat gaan die boeren daarvan merken?
Ja. Nou ja, wat je bijvoorbeeld in de melk. Ik ben nu bezig om melk te produceren zonder koe. Dus, en wat je natuurlijk in de melkveehouderij ziet, dat wordt ook steeds grotere bedrijf met honderden koeien in de stal. Dat gras dat wordt gewoon geoogst met machines. Dat wordt gebracht naar die stal en er komt melk uit. Dus het is eigenlijk een soort melkfabriek, zou je kunnen zeggen. En er wordt natuurlijk al lang gesproken over de melkrobot. Kijk, je hebt natuurlijk gezien dat de boer overstapt van handmelken naar machinaal melken naar de melkrobot. Mm. Dat is eigenlijk een volgende stap. Dus die melkveehouders die kunnen eigenlijk gewoon dat blijven
koeien
doen, maar dan zonder koe. Dus dat wordt vervangen door de echte melkmachine of de echte melkrobot. Dat is gewoon een volgende stap.
Ja, over die wat er dan nog in blijft zitten. Want ik kocht ook eens met mijn vooruitstrevende hoofd amandelmelk. Nou, er bleek achteraf echt niks in te zitten wat maar voedzaam was. Hoe is dat nu voor die veganistische melk? Wat is de status ervan?
Ja, je hebt natuurlijk nu sojamelk, rijstmelk, amandelmelk, inderdaad havermelk. Ja, dat is heel verschillend.
Maar dan krijgen we nu dus de veganistische melk van de vegetarische
slager. Ja, maar wat wij dus willen doen nu, dat is echt een kopie maken van melk. Dus dat het ook echt dezelfde voedingswaarde heeft. Hè. Dus wij willen gewoon echt dus wat er in de koe gebeurt, ja, dat willen we nabootsen.
Een apparaat met 7 magen, zeg maar.
Vier magen.
Oh, 4 magen.
Klopt.
Ja.
Ja, de smaak.
Smaak, maar ook de voedingswaarde. Hè? Ja, ja. Dus zeg maar, ja, de melk, eiwitten, ja, de suikers, noem allemaal maar op, de vetten. Ja. Om daar een. En dan de mix die eigenlijk geschikt is voor de mens. Want dat zie je natuurlijk nu. Kijk, we drinken natuurlijk geen koeienmelk eigenlijk. Tenminste, de koeienmelk zoals die uit de koe komt.
Nogal
die wordt bewerkt
aandeel.
En daar wordt van alles uitgehaald. Om dat zeg maar voor ons geschikt te maken. Je hebt halfvolle melk, volle melk noem maar ook volle melk is niet de melk zoals je het koek komt.
Nee, eigenlijk uit het kannetje is nog bij de boer het echte. Heel kort nog, want we zitten al ver over de tijd, maar het is machtig boeiend.
Ja.
Het belangrijkste besluit dat je ooit hebt genomen.
Ja, ik moet zeggen, ik denk toch dat dat wel is. En dat heeft dan toch wel te maken met de impact. En bij mij loopt het allemaal erg door elkaar. Maar dus denk toch wel de keuze om de vegetarische slager te starten. Terwijl ik mezelf 10% kans van slagen gaf. Dus ik in die tijd had ik tijd en geld. Ik had goed geboerd. Het was toen goed geweest. En ik heb dat gedaan met het idee van nou, het 90% kans dat het gewoon niet lukt. Maar ik vind het idee zo mooi dat ik het toch wil proberen.
En dan misschien in 2080 de veganistische melkplas. Wie weet gaan we dat nog.
Nou, dat kost minstens 5 jaar om iets te ontwikkelen. Dus dat gaat minstens een hele tijd duren voor we zover zijn.
Maar er zit na de overname volgens mij een opgeluchte pionier die weer kan uitvinden.
Absoluut.
Mooi dat je er was. Jaap Korteweg, oprichter van de vegetarische slager.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Marijke Roskam.
Startups met een goed idee en boordevol ambitie. Iedere week presenteren ze zich in Zaken doen. Vandaag 2 startups die zijn gestationeerd bij Forward Incubator in Amsterdam. Een incubator die zich richt op nieuwkomers in Nederland en ze ook op die manier verder helpt. Te gast zijn Omar Alhai Ali van Bookspace. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En Somer Rotip van Aspiraties.
Dankjewel.
Ook aangeschoven is Jeroen Bertrams, digitaal strateeg en investeerder en auteur van het boek Succesvol Investeren in Startups. En hij zal de startups beoordelen en van advies voorzien. Mijn zakenpartner is vandaag Joke van de Ven. Welkom allemaal. Ja, even voordat we naar de eerste pitch gaan, want het is een bijzondere editie, kan ik wel zeggen. Jullie komen allebei uit Syrië, gevlucht vanwege de oorlog. En ik kan wel zeggen dat jullie echte ondernemers zijn, want jullie bouwen een bedrijf in een land waar niet jullie moedertaal wordt gesproken, maar Nederlands. Hoe ingewikkeld is dat, Omar?
Ja, het is heel ingewikkeld. Vooral met de moeilijke. Dat je hebt een beperkte netwerk hier. Je ken de mensen niet om je heen. Je moet een team opstarten ook. Daar had ik de mooiste moeite mee.
Ja. En hoeveel jaar ben je hier nu?
Bijna meer dan 5 jaar. Ja. Ja.
En je geschiedenis in Syrië, was je ook al ondernemer?
Mijn ouders zijn eigenlijk ondernemers. Ze hebben een BLS-instituut opgestart en ik heb hen ook bij geholpen.
Ja.
Dat was in de jaren van 2007. En het instituut is nog steeds actief.
Dus dat zit wel in het bloed en je bent daarmee mee doorgegaan. Hoe is dat voor jou?
Ja, het is erg moeilijk voor ons. Want onze taal is. Wij lezen onze taal van recht naar links. En hier in Nederland van links naar rechts.
Er is een carnavalsnummer ook van gemaakt.
Ja, de alfabet is heel anders ook.
Ja,
het is extra moeilijk voor ons om alles te begrijpen. De regels hier is heel anders dan Syrië eigenlijk. Ja.
En sowieso ook misschien als ondernemer om te starten. Ik weet niet hoe je in Syrië kunt starten, maar hier heb je toch wel wat regelgeving en wetten.
Ja, ja, eigenlijk de gemeente Goes helpt ons heel goed en ondersteunen ons ook in met adviesbedrijf. Ik heb adviesbedrijf van de gemeente Goes en die krijg ik ook alle tijd adviezen van hun.
Mooi. Ja. En dat volgens mij betekent heel veel, want jullie staan er allebei stralend bij, klaar om die pitch te doen.
Ja.
Omar, aan jou de eer om te starten. Bookspace, jouw 60 seconden gaan nu in.
De afgelopen 10 jaar is de studieschuld van Nederlandse studenten met 50% toegenomen. Verkeerde studiekozen, studievertraging en de enorme kosten van boeken en studiematerialen hebben bijgedragen aan het probleem. Los daarvan zijn er nog steeds miljoenen wereldwijd zonder toegang tot educatie. Bookspace is een platform dat als een doel heeft educatie toegankelijker en betaalbaarder te maken. Het platform Bookspace is een peer-to-peer netwerk die gevormd is als een social hub waar onder andere boeken, documenten, vakken kunnen worden gedeeld of verkocht. Het platform functioneert als een open marketplace voor educatiematerialen en is toegankelijk voor studenten, leraren en scholen en meer. Gebruikers kunnen zelf bepalen of ze hun content gratis willen aanbieden of tegen een vergoeding. Vandaag gaan wij live. Ben jij een student? Ga dan naar bookspace.com.
Wow.
Verkoop jouw boeken.
Punt.
En verminder jouw studieschuld.
Mooi, ja, ontzettend knap sowieso. Knap. Maar mijn compliment heb je, ja. Maar ik ga natuurlijk ook naar Jeroen voor het ondernemende deel.
Ja, ten eerste echt complimenten. Veel doorzettingsvermogen. Ik las in dit stukje ook wat je hebt aangeleverd. Dat je 's nachts werkt, dat je overdag een studie volgt en daarnaast je het bedrijf opzetten. Dat vind ik echt knap. Dat vind ik al een 10 waard, zullen we zeggen.
Ik sta met kippenvel hier in de studio. Dus echt niet omdat het koud is.
Zeker als je nieuw in dit land komt. Heel goed. Dan naar het bedrijf toe, toch wat vragen stellen. Ja. De technologie van Bookspace. Ik heb de site even bekeken, ziet er goed uit. Heb je de technologie zelf ontwikkeld in huis?
Nee, dat niet. De kennis heb ik niet, helaas. Ik studeer International Business Management bij de HVA. Ja. En ik heb vanuit mijn eigen geld heb ik mensen ingehuurd uit Nederland. En die zijn eigenlijk personeel van mijn bedrijf.
Mee aan de slag, die werken ook voor jou.
Ja. Waar werken ze?
In India.
India?
Ja.
Oké. Okay. En hoe ben je aan ze gekomen?
Ik heb hier voor ongeveer 2 maanden gezocht voor de juiste partij.
Ja?
4 contracten gelezen over IP-rechten en zo. En toen ben ik aan dit partij aangekomen. En ik zag dat zij zijn een hele goede koppel voor mij.
Als we kijken naar het verdienmodel, want ik hoor je vertellen, ja, mensen mogen er ook gratis dingen opzetten. Als ze dat, het is een sociaal platform. Valt daar geld aan te verdienen?
Ja, nu gaan wij live met de gratis versie. Met de gratis versie krijgen wij geen geld. Maar binnen de volgende 3 maanden gaan wij de betaalde versie lanceren. En dan krijgen wij inkomstenbronnen.
Ja, ik las dat als je veel gebruikt van het platform, dan moet je een bepaald bedrag betalen. Volgens mij een eenmalig bedrag zag ik staan.
Juist.
Misschien om te overwegen, om een bedrijf waardevol te maken, is om te kijken of je een laag bedrag per maand zou kunnen gaan vragen. Dan heb je duidelijke inkomsten over een langere periode die je kan uitsmeren. Andere vraag nog daarover. Het is natuurlijk een soort marktplaats, waarbij je aan twee kanten, aan de ene kant moet je spullen op het platform krijgen, aan de andere kant moet je mensen die ervan afhalen. Dus je moet aan twee kanten moet je gaan groeien, zeg maar. Heb je ideeën over hoe je zou kunnen groeien aan die beide kanten?
Ja, op onze marktplaats is eigenlijk iets anders dan andere marktplaatsen. Want als gebruiker, je kan een verkoper en koper zijn. Dus je kan eigenlijk op een moment boeken plaatsen en een moment boeken kopen.
En dit gebeurt niet al op Marktplaats? Dat onderzoek heb je ongetwijfeld gedaan?
Paar sommige platformen wel, maar niet alle platformen. En we hebben andere aspecten die wij opleveren aan klanten. Die zijn heel hard waardevol.
Ja. Je bent op zoek naar investeerders, dus de mensen die luisteren, die kunnen contact opnemen zometeen. Maar we gaan naar de tweede pitch en die is van Somor Uritape van Aspiraties.
Hey, in Nederland zijn er 150.000 statushouders. En na 2,5 jaar ontvangen ongeveer 90% van hun nog steeds een bijstandsuitkering. Het is niet makkelijk voor nieuwkomers om de taal te leren, certificaat te halen en werk te vinden. Ze gaan van het kastje naar de muur. Aspiraties ontwikkelt producten om hen te helpen te integreren. Nieuwkomers kunnen online certificaten halen voor de bouwen of het rijbewijs in hun eigen taal. Ook maken we software voor Nederlandse taalscholen, bedrijven en de gemeente ook. Om nieuwkomers beter te begeleiden. Al onze producten zijn ontwikkeld op verzoek van de klanten. De klanten zijn erg tevreden en positief over Aspiraties. Mijn naam is Somer Retieb, oprichter van Aspiraties. En ik ben op zoek naar investering om Aspiraties te laten groeien en zo meer nieuwkomers en klanten te kunnen helpen. Dank je wel.
Iets meer tijd en met een grijns die amper in de studio past. Ik vind het mooi te horen. Ja, ik kijk eerst eventjes naar onze expert.
Ja, ik vind het ook weer een hele positieve missie. En net als bij jou, Omar, jullie willen echt iets doen om mensen te helpen. Het gaat niet alleen maar om geld, uiteraard wil je geld verdienen. Ook hier weer interessant. Technologie die je als software as a service aanbiedt. Een zeer interessant businessmodel. Heb je de technologie ook in huis ontwikkeld? Of heb je dat ook extern laten ontwikkelen?
Nee, ik ben een computer engineer. En ik ben alles mijn producten gemaakt. Maar ik ben afhankelijk van Syriza, engineer in Syrië, in Dubai, in Egypte, om te controleren.
Ja. Ja. Waarom stel je die vraag? Want het is eigenlijk voor beide, vond je het belangrijk?
Ja, voor een start-up is het belangrijk dat je de belangrijkste, hetgeen wat je verkoopt, dat je dat in eigendom hebt. Als je afhankelijk bent van een derde partij, dan loop je enig risico. Dus het liefst wil je mensen in je eigen bedrijf hebben die het ontwikkelen. Dat maakt het makkelijker om het te laten groeien en dan heb je meer zekerheden.
Ja.
Daar is de vraag zo. Maar als je net begint met een start-up, is dat vaak lastig. Dan moet je vaak wel extern starten, maar probeer zo snel mogelijk in huis te halen.
Als we kijken naar mensen die een status krijgen en die dan een huis krijgen, ja, dan hebben ze niet direct werk. Je hebt dan ook heel weinig te besteden. Zijn dat je klanten of zijn gemeenten bijvoorbeeld meer je klant?
Eigenlijk, ik begin met mensen uit Syrië die spreken hetzelfde taal met mij, Arabisch.
Ja.
En daarna ze gaan naar de gemeente om subsidies te krijgen.
Precies.
Ja, ja. Klopt.
En dan zijn, want ik las iets van VCA-cursussen en zo.
Ja, het is VCA.
Die je aanbiedt.
Het is VCA.
En dat betekent dat ze, terwijl ze nog in het asielcentrum zitten, want je kunt dat online doen,
ja,
kunnen ze zichzelf scholen, online,
ja,
bijscholen en diploma's halen.
Yes,
waardoor,
klopt,
ze, ja, veel sneller uit de uitkering komen en,
klopt,
aan het werk kunnen.
Klopt. Ja. Sommige gemeentes vroeg voor fysieke klas. En,
ja,
wij bieden dat aan. En,
okay, sommige, dus niet alleen online, ook, nee, fysiek?
Ook fysiek.
Okay.
Ook fysiek. En nu zijn wij zijn bezig met de gemeente Het Hogeland,
mm-hmm,
om 35 studenten om cursus te geven.
Ja.
In twee talen, de Tigrinya en Arabisch. Ja.
En wat dan is die andere? De Tigrinya?
De Tigrinya gesproken in Eritrea en, okay, Ethiopië.
Okay.
Ja.
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die luisteren en denken, ja, nou, hartstikke mooie ondernemers, nieuwkomers, maar ze moeten wel onze taal leren. Snap je dat? Dat mensen er moeite mee hebben dat het niet ook in het Nederland wordt aangeboden.
Ja, eigenlijk, wij bieden onze, dit is het sterke punt van onze business. Wij bieden deze cursus aan in uw taal.
Ja. In het Nederlands?
Nee, het is een Arabisch of een Tigrinya.
Ja? Ja. Okay. Ik begrijp het, ja, wel. Je doet het in die taal en dan wordt het veel, ja, sneller opgepikt. En ik denk dat de resultaten een stuk,
yes,
sneller zijn. En
ja,
als doel om toch het Nederlandse taal te leren.
Daarom. Ja. Maar ik stel hem even, ziet, omdat er altijd mensen zijn die dan twitteren van, ja, zeker, maar er moet ook Nederlands
geleerd. Ja, maar laten we nou kijken. We hebben hier twee ondernemers die zijn hier een aantal jaar hier.
Toch? Ja.
Die spreken perfect Nederlands. Ja. En ik denk dat juist dat voorbeeld ook heel belangrijk is voor mensen die aan de slag gaan. Dus complimenten.
Wat heeft het tot slot voor jullie betekend? Dat je zo wordt gesupport, hè, dat je zoveel ondersteuning krijgt.
Ja, dit is leuk. Het is samenleving in Nederland. Het is echt leuk. En ik vind de hulp van onze buren, onze vrienden, Nederlandse vrienden, dat is echt gezellig. Ja.
Mooi te zien. Het wordt gezellig. Ken je al een kastje naar de muur? Is ook typisch Nederlands.
Ja.
Dus
volgens mag ik nog een vraag aan Norma stellen?
Ja.
Jouw opzet doet me denken aan toen WordPerfect in Nederland kwam, jaren geleden. En hoe werd WordPerfect groot? En misschien dat je daar met dat idee iets kunt. Alle universiteiten betaalden 1 gulden... was dat toen nog, en dan mochten alle studenten gebruik maken van WordPerfect. En het was een bizarre deal, daarom is WP ook zo groot geworden toen in Nederland. En jouw idee doet me daaraan denken.
Ja.
Dus misschien dat je eens moet denken aan de instituten.
Ja.
Mooi, absoluut. Want ik denk,
daar denken wij zeker aan. Okay. We hebben een model voor bedrijven ook, zoals scholen, leraren.
Dit is dus ook een businessmodel.
Ja, dit is een extra inkomstenbron. Ja. Een extra diensten die kunnen wij aanbieden aan studenten.
Okay. In deze studio zijn veel pitchers geweest, maar ik moet zeggen, diepe indruk nu al gemaakt. Als mensen luisteren die denken, nou, dat investeren zie ik wel zitten. Aspiraties luisterde je naar Omar Al-Ali van Booksbase. En dus ook sommerotype van aspiraties. Dus zoek dat even op, Booksbase, aspiraties. En twee serieuze ondernemers die absoluut ver gaan komen. Jeroen Bertrams, ook dank voor jouw support. Ja, jobhoppen is hot, maar benoem het vooral niet bij je sollicitatiegesprek.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Het blijkt dat we ontzettend veel jobhoppen, maar dat mag je vooral niet benoemen bij je sollicitatiegesprek. Ga jij al weg, Connor Clerks? Heb je ideeën?
Was ik nog niet van plan? Ik wil voorlopig eigenlijk nog wel blijven. Maar ik vind het wel best wel een interessant ding. Want je ziet gewoon aan de cijfers dat er steeds meer mensen jobhoppen. Vanaf een heel groot groep eigenlijk van de arbeidsmarkt. Die doet dat graag, die wisselt graag van baan. Maar tegelijkertijd mag je dat niet benoemen. Je kan niet bij je sollicitatiegesprek binnenkomen en zeggen, ik wil over, laten we zeggen, 3 jaar eigenlijk gewoon weer iets anders gaan doen. Omdat als je dan 2 sollicitanten hebt die ongeveer gelijk geschikt zijn, dan wil je toch als bedrijf altijd diegene die het langst gaat blijven. Maar aan de andere kant zie je gewoon aan de cijfers dat het wel de hele tijd gebeurt. Dus ik vroeg me af, kun je hier niet gewoon veel beter open over zijn? Gewoon een open gesprek aangaan in je sollicitatiegesprek. Ik ben daarover gaan praten met Aaltje Vincent. Zij is sollicitatie-expert. En ik vroeg haar als eerst waarom we zoveel jobhoppen.
Waarom? Omdat ook werk heel erg tegen kan vallen. Je bent ergens gestart en dan kan het gewoon binnen een maand of soms binnen 3 maanden dat je alweer denkt, nou, ik wil wat anders. Ja.
Stel, ik wil televisie gaan maken. Hè? Dat is mijn einddoel. Maar om televisie te gaan presenteren, moet ik eerst eigenlijk meer ervaring opdoen. Dus ik denk, ik ga naar BNR Nieuwsradio en dan ga ik daar leren presenteren. Maar ik denk, ja, over 3, 4 jaar ben ik daar klaar mee.
Ja.
Moet ik dat benoemen als ik hier binnenkom?
Nee, je moet dat niet benoemen. Je moet echt benoemen dat je helemaal vol vuur gaat voor de presentatieklus, de presentatieuitdaging die er bij BNR ligt. Ja, daar moet je echt vol vuur voor gaan. Want BNR wil mensen die gewoon op dat moment komen doen wat zij nodig hebben, zodat jij het gaat oplossen en dat je dat voor langere tijd gaat doen. Ja.
Maar ondertussen zien we wel gewoon aan de arbeidsmarktcijfers dat heel veel mensen dus wel na een paar jaar weer vertrekken. Zou het niet beter zijn als we daar gewoon een open gesprek over zouden kunnen voeren?
Ja, ik ben hartstikke voor. Dat zou zeker beter zijn als je dat plan wat je hebt in je loopbaan, dat je dat open op tafel kan leggen. Maar goed, er werken op dit moment 9 miljoen mensen in Nederland. En heel veel werkgevers hebben met hen een deal gesloten. Jij kan bij mij een probleem oplossen. En die willen dat heel graag dat je dat de komende jaren komt doen. Want ze investeren in om jou te vinden, om je aan te nemen, om je te onboarden, om je in te werken, om je op te leiden, om je in het team te laten floreren. Dus ja, zij zijn echt bezig met investeren in jou.
En toch die discrepantie tussen wat dus die werkgever wil en de werknemer wil op dit moment in die krapte, zou je toch zeggen, misschien moet je als werkgever daar juist voor openstellen.
Ja, dat ben ik met je eens. Ja, dus als je als werkgever zegt van, goh, we bieden je hier een plek waarin jij jezelf kunt ontwikkelen, terwijl je voor mij een probleem oplost, namelijk dat werk dat hier gedaan moet worden. En wij kunnen dat met elkaar overeenkomen, dat je dat voor een beperkte periode doet en je spreekt dat van tevoren af, lijkt me dat win-win voor beide partijen, want je trekt daar meer mensen mee aan. En de ander weet ook, hier kan ik echt deze stap in mijn loopbaan mee zetten, waarmee ik later weer een nieuwe stap kan zetten.
Ja, dus zouden we daar misschien een soort tussenweg in moeten vinden?
Het hangt heel erg van de situatie af en van het werk af of dat gepast is. En het is niet mijn grondhouding om nu tegen iedere sollicitant te zeggen, benoem maar dat je daar heel kort wilt werken. Ja. Nee, dat is niet mijn basisadvies. Nee.
Het is wel een beetje gek om het te verzwijgen, toch?
Het is gek om het te verzwijgen. Kijk, als je diep in mijn hart kijkt, in mijn vakhart kijkt, dan wil ik niets liever dan dat de verhouding tussen de sollicitant en de werkgever totaal gelijkwaardig wordt. Dus dat je het daar in alle openheid over kunt hebben. Maar op dit moment kan dat nog lang niet bij iedere werkgever, want lang niet elke werkgever is zover om het daar op die manier met jou over te hebben.
Dus we moeten een beetje op gaan voeden.
Ja, moeten we elkaar gaan opvoeden en heel erg gaan omarmen dat de arbeidsmarkt, dat iedereen in ontwikkeling is en dat je elkaar daarin helpt en ondersteunt. En de een zegt, ik los jouw probleem op, maar dan weet ik wel zeker dat ik dan over 2, 3 jaar die volgende stap, als dat helemaal in die open besproken kan worden, ja, dat lijkt me ideaal.
Ja, dat is de droom.
Ja, dat is de droom. Ja, dat is mijn droom. Ja.
Ik wil nog even vermeld hebben voor mijn baas dat ik geen televisie wil maken.
Sollicitatie-expert Aaltje Vincent in gesprek met Connor Clerks. Wil je meer horen uit de ondernemersdesk? Je vindt alle afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
Ondernemersdesk Werkgeluk wordt mede mogelijk gemaakt door Effectory. Effectory. Listen. Learn. Lead.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Voor de wekelijkse blik op tech in het bedrijfsleven is hier Geerten van Hoof. Geerten, de beveiliging van iPhones en Android-toestellen, ja, dat is al jaren een probleem voor opsporingsdiensten. Er zijn diverse conflicten ook geweest over het ontsleutelen, al dan niet van iPhones. Gaan Apple, Google en Facebook nu wel meewerken aan het overhandigen van data?
Nou, dat is de vraag. Afgelopen dinsdag was er een belangrijke hoorzitting die voorgezeten werd door de senator Lindsey Graham. En die gaat over deze portefeuille. En daar zaten twee partijen tegenover elkaar. Dat waren Cyrus Vance, die is attorney van het district Manhattan, dus procureur. Mm-hmm. En beveiligingsexperts van Facebook en Apple. En die hoorden elkaar dus aan over waarom er wel of niet encryptie toegepast wordt. En dat was heel lang was dat geen probleem. Hè, dat die techbedrijven die konden data aanleveren op het moment dat er een gerechtelijk bevel was. Tot 2014 was die data niet versleuteld. Dus dan kwam er een gerechtelijk bevel. En dan moesten die bedrijven ook data overhandigen als het opsporingsdiensten op zoek waren naar criminelen of terroristen. Maar vanaf 2014 hebben ze standaard beveiliging ingevoerd. Encryptie van alle dataverbindingen en de manier waarop data opgeslagen wordt op die toestellen. En kan dus ook met een gerechtelijk bevel kunnen opsporingsdiensten niet meer bij die data als die data dus onderschept wordt.
Dus niet met een gerechtelijk bevel?
Nee, want dan moeten ze in principe. Ze kunnen die data dus wel opvragen. Maar zoals onlangs anderhalf jaar geleden of zo een casus geweest is waarbij Apple geweigerd heeft om een toestel open te zetten voor opsporingsdienst. Voor de FBI was dat, geloof ik. Omdat ze daar op zoek waren naar sporen van iemand die verdacht werd van kindermisbruik.
Maar het is dus echt een kwestie van niet willen. Het is niet een kwestie van niet kunnen.
Nou, het is een kwestie van niet willen. Het probleem is een beetje dat die opsporingsdiensten die zeggen van je moet voor ons moet je achterdeurtjes openzetten, zodat wij altijd op het moment nog steeds met een gerechtelijk bevel. Hè, er gaan niet zomaar allerlei gesprekken lopen aftappen. Maar op het moment dat wij die data nodig hebben, dat we dan ook echt toegang hebben tot die data. Ja, en bedrijven als Facebook, Google en Apple die zeggen van maar op het moment dat wij zo'n achterdeurtje inbouwen, dan betekent dat we in principe een zwakte inbouwen die door allerlei hackers ook te exploiteren is.
Laat ik het even zo stellen. Ze moeten zeg maar een wat zwakkere deur erin zetten om dat toe te staan. Het is niet zozeer dat zij die hele dichte deur zelf open kunnen zetten.
Nee, het is niet zo dat zij de hele dichte deur zelf kunnen openzetten, want het gaat zo. Bijvoorbeeld WhatsApp is daar ook heel sterk in. Die staan er ook op, hè, dat ze die beveiligingstechnieken hebben. Het wordt op het toestel zelf versleuteld, dan wordt het overgezonden en dan wordt het aan de andere kant ontsleuteld en alleen op de toestellen zelf is die sleutel aanwezig om die berichten te decoderen. Dus ook een WhatsApp kan daar op afstand helemaal niet bij. Die kunnen daar helemaal niks aan doen. Die moeten echt dan het toestel in handen hebben. Eventueel om dan daar nog iets van zichtbaar te maken. Maar goed, zij zeggen van hacken is een groot probleem. Op het moment dat mensen en partijen gehackt worden, dan worden wij erop aangesproken. Ja. Wij doen er alles aan om dat te voorkomen. En op het moment dat we dan dus dit soort deurtjes moeten gaan inbouwen, dan zijn we eigenlijk onze eigen techniek aan het ondermijnen, onze eigen beveiliging aan het ondermijnen. En dan verliezen we ook het vertrouwen van de consument.
Ja, dus je moet echt één apparaat hebben zelf en het moet je meebrengen en daarop kunnen ze het zien.
Ja, dat is dus ook wat ook wel gebeurt. Hè. Er zijn dus bedrijven, de NSO Group is er zo eentje, die leveren allerlei software aan overheidsdiensten om te kunnen inbreken op toestellen, om malware te kunnen plaatsen, zodat dus inderdaad op het toestel zelf, al voordat dingen versleuteld worden, berichten onderschept kunnen worden en ze kunnen meeluisteren. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld, want dan heb je toegang nodig tot het specifieke toestel. Ja. En dan kan je niet op afstand zeggen van Pietje die loopt ergens waar dan ook in de wereld en wij willen zijn berichten van iemand naar de Verenigde Staten willen we onderscheppen. Dat kan dan dus niet.
Facebook bleef een firma gestrekt been, want ze kwamen er niet uit.
Nee.
Maar het betekent niet dat de zaak natuurlijk gesloten is.
Het betekent niet dat de zaak gesloten is. Nee, Lindsey Graham die heeft zelfs gezegd, dat was een beetje het einde van de hoorzitting. Als het over een jaar tijd, als we niet tot een bevredigende oplossing gekomen zijn, dan gaan we jullie forceren om het in te bouwen. En dan gaan we het op die manier doen. Dus als jullie niet meewerken, dan zorgen we wel dat jullie het alsnog gaan doen.
Maar betekent dus ook, ik weet niet hoe groot is die kans dat wij als consument meer risico lopen om gehackt te worden?
Dat is het probleem. Kijk, de opsporingsdiensten die zeggen, het gaat ons natuurlijk niet om de willekeurige burger. Het gaat ons om misdadigers, criminelen en terroristen.
Ja.
Om die op te kunnen pakken. Het probleem is alleen dat als Apple en Facebook en Google dit moeten gaan doen, dan raakt het ongeveer 3 miljard gebruikers wereldwijd. En, belangrijk vinden we dat? En hackers die zijn wel geïnteresseerd potentieel in elke gebruiker van zo'n toestel.
Elke reservesleutel die je aanbiedt, want het is het eigenlijk, je biedt een reservesleutel aan.
Ja.
En dat heeft allerlei kwalijke gevolgen, kan het hebben. Veel meer dan anders.
Dus
ik vind het heel logisch.
Jij vindt het logisch, jij ook, Geert, en dat ze toch zeggen, we houden hier aan vast?
Ik vind het logisch dat die techbedrijven eraan vasthouden. Ja, ja. Zeker.
Goed. Versleuteld en wel wandel jij de studio weer uit. Dankjewel voor deze tech-update, Geert er van Hoofd.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Marijke Roskam. Boeren en supermarkten in de clinch en ondernemers krijgen kritiek dat ze te veel sparen. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel met Erik Pekel vandaag van AH Bureau voor Live Communicatie, Joke van de Ven, brievenopbestelling.nl en een debutant, Maarten Kesiel, redacteur bij Sprout. Fijn dat je er bent.
Dank je.
We gaan beginnen met het nieuws van de dag of misschien wel van de week. Wat is jouw nieuws?
Ik viel me op dat vanmorgen dat Flixbus kennelijk heeft geprobeerd om in Nederland treinen te gaan laten rijden. Dat bericht het FD. Dat komt naar buiten omdat geen concessie is gedaan eigenlijk. En Flixbus, de Duitse treindisruptor, die beklaagt zich daarover bij de overheid.
Het zou eigenlijk meer een open markt moeten zijn.
Ja, die vinden dat er achterkamertjespolitiek is gespeeld kennelijk. En die eisen een transparante aanbesteding. Opmerkelijk, ja, ze begonnen ooit als busdisruptor. En ze wilden daarmee de treinen eigenlijk gaan uitdagen. Maar nu gaan ze zelf het spoor op.
Nee, we weten wel van lokale lijntjes dat ze wat beter worden geëxploiteerd. Wat zou jullie idee zijn, een flikstrein, Erik, zie het zitten?
Ja, nou, het is sowieso natuurlijk goed, nieuwe aanbieders op het spoor. Ik vind wel dat als je nu kijkt hoe de NS het doet, ja, naar mijn gevoel is dat echt beter dan ooit. En ik was 2 weken geleden in Duitsland. Ik had een congres in Hamburg. En toen had ik een vertraging daar van 1,5 uur op Osnabrück. En toen zei ik daar tegen die mensen op het perron: dit is toch niet normaal? Wat is er gebeurd met die Deutsche Pünktlichkeit? En toen zeiden ze dus daar van: ja, dat is ons verhaal naar buiten toe. Maar we hebben gewoon onze marketing op orde, maar met die treinen hier is het een drama. Dus ik denk dat het voor Flix best heel lastig is, want het is natuurlijk toch heel moeilijk om het goed te doen. Reizigers zijn altijd kritisch en het is een complexe operatie. En ja, met zo'n goede NS die zo goed presteert op dit moment, is dat denk ik best heel lastig om daartussen te komen.
Ja, maar Roger van Bokstel zat bij Buitenhof en die zei ook: ja, we hebben nooit beter gepresteerd.
En ze hebben een schaalvergroting nodig om een grootste aanbieder te blijven, om heel veel te kunnen investeren in infrastructuur, et cetera. Dus ik vond een helder verhaal van hem.
Ja, dan maar houden bij zoals het was, Maarten. Of vind je het toch wel leuk, nieuwe partij?
Ik vond het wel spannend om te zien, want je hebt natuurlijk een golf gehad van aanbestedingen en commerciële partijen die erbij kwamen op regionale lijnen. Dat ebt een beetje weg, maar nu krijg je toch weer wat Weiland, misschien. De groene, de opvallende marketing die ze bedienen. Het zijn ondernemers, dat spreekt aan, dat verhaal. Maar goed, ja, concurreren tegen een solide infrastructuur die er al ligt. Ja, dat is lastig.
Ja. Ja. Joke, wat is jouw nieuws?
Nou, zal ik daarop doorgaan, want dit komt even onverwacht. In Groningen komen er de komende week 600 of 6000 elektrische bussen. En die vervangen alle andere bussen. En daarmee is Groningen uniek in Nederland. En dat gaat dus niets boven Groningen.
En je zou zeggen, want van dichtbij hoor ik dat ook wel eens, dat het toch ingewikkeld is om zulke concessies in te vullen op zo'n duurzame manier.
Ja.
En toch is het gelukt.
Kennelijk is het gelukt. Ja, dus ik ben heel benieuwd.
Hebben dan die andere provincies zitten slapen of hebben ze niet voldoende ambitie? Want ik denk wel dat het nog ietsje duurder is.
Ja, ik heb geen idee.
Waar komen die bussen vandaan?
Dat weet ik ook niet.
Jij bedoelt waarschijnlijk, Maarten, dat Keolis, hè, die hebben een aanbesteding gedaan, ook voor elektrische bussen. Nou, dat is een fase eerder, dus dat zal waarschijnlijk niet om deze bussen gaan die nu gaan rijden. Maar die gaan ze uit China halen, hè, waarvan dus in Nederland, ik denk terecht, wordt gezegd: en ons VDL dan, nou, hè, die eigenlijk net ernaast grepen, die eigenlijk ook een heel erg goed bod hadden gedaan. En ik denk dan, als het dan toch over duurzaamheid gaat, dan mag je dat best wel meenemen, dat hele sociale aspect. En dus een goede vraag, Maarten, ja, waar komen deze Groningse bussen vandaan?
Ik weet het niet, maar als ik hier weer ben, dan ga ik het antwoord geven.
VDL, en er is nog een speler die we op Sprout ook wel eens hebben uitgelicht, E-Busco. Ja. Zit in het zuiden van het land, maken hele high-tech bussen op basis van fokkertechniek. Ja. Die zouden dat eigenlijk moeten krijgen, maar die kunnen waarschijnlijk dat soort aantallen gewoon nog niet aan.
Ja. Maar het zal ook misschien niet alleen de bus zelf zijn, maar ook het hele systeem natuurlijk wel. Alles? Wat je moet aanleggen.
Ja. Het opladen, ik heb nog niks gezien qua infrastructuur in de stad, dus ik ben echt stom verbaasd nog.
Ja. Het wordt terug. Ja, volgens mij zit daar wel iemand van GroenLinks ook in het college, dus misschien hebben ze er goed op gepusht.
Het is natuurlijk altijd van huis uit een linkse college. Ja. Het is een linkse stad, altijd geweest. En hebben heel sterk ingestoken op duurzaamheid. En doen dat nu goed. Het is ook de eerste stad eigenlijk waar Nou, een gif is voor de automobilist.
Ja, er zijn ook wel veel faciliteiten voor, weet ik, ook vanuit Europees verband. Dus je hebt bijvoorbeeld Interreg, zo'n heel groot subsidieprogramma waarvan ze kijken dus juist op meerdere terreinen, maar één daarvan is dus mobiliteit in steden. Van hoe kunnen we dit soort initiatieven ook uitwisselen tussen verschillende Europese steden? Dus bijvoorbeeld Groningen met San Sebastian. Hè, dat je niet zelf het wiel uitvindt, maar dat je kijkt hoe je dat kunt versterken. En daar is dus ook gewoon geld voor. En ik denk dat zie je gewoon veel met vooruitgang. Dat het strandt in eerste instantie op geld. En gelukkig is er nu een soort momentum op het gebied van duurzaamheid, dat er allemaal dingen die eerst niet konden, opeens wel kunnen.
Maar dus eigenlijk ook wel weer het voordeel voor hen dan dus, dat ze op die manier het zo kunnen insteken over zoveel jaar, dan zal het gewoon normaal zijn. Dan zullen burgers er ook waarschijnlijk naar vragen en ook stemmen met de voet in die zin.
Ja, echt heel tof. Ik denk wel opeens eventjes ook aan Amersfoort. Want daar hebben ze volgens mij al heel lang elektrische bussen. Ja. Want daar hebben ze dat gekke bovenleidingnet door het hele centrum lopen. Ja. Dus die bussen die zijn dan ook verbonden met dat net. Het zijn eigenlijk een soort trams, maar dan zonder rails.
Ja. Nou, volgens mij moet dat dan goed gaan lukken. Wat is,
Arnhem,
wat is jouw nieuws?
Nou ja, ik had moeite, want er was zoveel.
Je hebt echt 5 briefjes
week
op het bureau liggen hier.
Maar maak je geen zorgen.
Mag ik er eentje uitkiezen? Wat gaan we doen?
Nee, het gaat echt om die klimaattop. Het is vandaag vrijdag de 13e. En die hebben ze gekozen om naar buiten te komen met de slotverklaring. En bij voorbaat is er al veel kritiek over de hele gang van zaken. En over al het gesteggel. Maar tegelijkertijd, ik denk ook dat het goed is om heel kritisch te kijken naar zo'n klimaattop. Maar ja, ik vind het ook wel heel erg goed nieuws. Het is fantastisch als je kijkt dus ook naar dat momentum, dat er zoveel aandacht 2 weken lang is voor plannen om toch tot elkaar te komen, om toch stappen te zetten die echt nodig zijn. En nog een keer die urgentie te benadrukken van hoe slecht we er voor staan, hoe waardeloos die plaatjes eruit zien. En ook met zo'n Green Deal, hoe onmogelijk dat ook lijkt om dat voor elkaar te krijgen. Het is wel
die kritiek
gaaf.
Was er wel, hè? Van ja, moet je zo'n grote broek aantrekken?
Maar wel fantastisch dat dit wel gewoon met in alle ernst gewoon naar buiten wordt gebracht. En dan namens gewoon
en niet
heel
als
Europa.
Een soort droom van een brainstormclub, zeg maar. Maar echt als een...
Dat vind ik wel kicken.
Ja. Nou, tijd. Ik hoorde pas van iemand die onderzoek doet naar de algen op de... hoe heet dat? De Noordpool. En daar gaat het zo snel. Binnen 30 jaar staan we alle huizen hier in Nederland onder water. En het lijkt alsof we het niet willen weten of we het niet willen horen. Maar het gaat veel sneller dan we allemaal verwacht hadden. Ik ook hoor. Maar ja, we zijn natuurlijk geëxplodeerd als wereldbevolking. Met alle shit van dien eigenlijk. Dus het is heel spannend wat we nog kunnen redden.
Volgens mij, als je zo de plaatjes inderdaad bekijkt, die wetenschappers zijn het absoluut eens. En ik zag gisteren ook zo'n grafiek, alleen al de hitteslachtoffers. Gewoon daadwerkelijk wat je als mens aan kunt als het gaat om hitte. Ja, als we dan tientallen jaren verder zijn, dan gaan mensen werkelijk vluchten. Niet omdat het water alleen al stijgt, maar gewoon omdat je daar fysiek
niet tegen
kunt. Ja.
Ja, dat is de grote vrees, hè, dat er dus hele gebieden ontstaan. Eigenlijk tussen zo rond de Evenaar, waar het gewoon meerdere weken per jaar meer dan 50 graden gaat zijn, waar gewoon mensen niet kunnen leven. En dan de huidige vluchtelingenstroom, die schijnt dan daar enorm bij in het niet te gaan vallen. Want ja, mensen willen natuurlijk wel overleven.
Als je dan kijkt naar de mannen en vrouwen die naar buiten kwamen dan bij zo'n verklaring. Kijk even naar Maarten. Denk jij dan dat daar nu de goede mensen zitten om daar de besluiten te nemen, los van meneer Timmermans met zijn deal?
En mevrouw Thunberg.
Ja, precies.
Ja, nee, dat... De juiste mensen. Misschien moeten ze wat ondernemersbloed nog ingieten. En iets minder politiek. Maar ik heb me eerlijk gezegd niet heel erg in het klimaat verdiept vandaag. Maar ik hoop dat er snel wordt doorgezet. Ja, en dan kunnen ook dat soort ondernemingen als die elektrische bussen gewoon meer urgentie krijgen en meer voorrang krijgen.
Ik hoorde mooi van Timmermans dat hij van de week in een klas was in België om de kinderen te bedanken omdat zij de straat op zijn gegaan. Dus laten we zeggen, de druk van onderop en de nieuwe generatie is groot. Heel kort nog voor de reclame. Het is de week geworden ook van ondernemers die procederen. Melkveehouders slepen Rabobank voor de rechter. Supermarkten die gaan naar de rechter om te vinden dat boeren niet gaan protesteren. En andere organisaties die hebben dan weer klachten over RIVM. Ontzettend veel wordt er dus geprocedeerd. Is dat terecht, Erik?
Nou ja, ik vind altijd dat je moet kijken dat je er vooral uitkomt. Hè. Er wordt heel veel gemiscommuniceerd. En mensen worden heel erg boos doordat er veel onpersoonlijke communicatie is. Hè. Dus mensen, ik zeg altijd van ga bij elkaar langs, bel elkaar in plaats van het oeverloze mailen. Dat scheelt al heel erg. Maar op het moment dat je geen reactie meer krijgt, op het moment dat mensen informatie achter gaan houden, ja, dan is het best wel logisch dat je, ja, voor zo'n uitweg kiest als er geen andere uitweg meer is. En ja, ik heb gewoon het idee wel dat er meer geprocedeerd wordt. Omdat mensen toch steeds meer op hun eigen eilandje zitten. Ja. Minder openstaan, minder goed luisteren naar argumenten van anderen. En minder goed in staat zijn om zich in te leven. En ja, dus nogmaals de oproep, zoek elkaar gewoon op. Want dat is jammer voor de hele advocatenbusiness, maar ik denk ontzettend goed voor de mensheid. Het is gewoon heel lekker als je eruit komt.
Ik denk als MKB'er is het soms ook niet te doen, Maarten.
Nou, je kan inderdaad beter. Het is nu bijna kersttijd inderdaad. Dus de supermarkten dreigen nu niet meer bevoorraad te gaan worden. Ja, dat is jammer. Ga lekker rond de kerst wel bij elkaar zitten inderdaad. En pak dat overleg. Ik denk dat het ook gewoon heel urgent is. Want volgende week zou die staking of die blokkades zouden al worden gaan opgeworpen. Ja, daar zit er wel wat druk achter natuurlijk. Ik snap wel dat je dan probeert dat te voorkomen. Dat je business niet in de soep loopt.
Nee, is het voor wel gaaf ook hoor trouwens. Dat die supermarkten dus samen zeiden. Ik vind het best wel visionair. Dat je gewoon zegt van hey, voordat het escaleert. Hè, om te voorkomen dat het escaleert. Gaan we nu alvast voor de rechter slepen. En eerst hebben ze dat als pressiemiddel gebruikt. Hè. Ze zeiden van als we niet de garantie hebben dat jullie die actie afblazen. Dan gaan we naar de rechter. Nou, ze kregen gewoon helemaal geen reactie.
Maar ik dacht ook nog. Waarom gaan ze niet voor de deur liggen bij hun eigen coöperatie? Want die laat dit ook gebeuren, dit hele systeem natuurlijk. Maar goed, het is me net bij wie je gaat melden. Zometeen praten we verder. En dan gaat het over de Nederlandse bank. Die beschuldigt de MKB'ers van het oppotten van geld. En niet alle ondernemers zijn daar blij.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
In de studio het ondernemerspanel. En dat zijn Maarten Keswiel, redacteur bij Sprout. Erik Pekel van AH, Bureau voor Lijfcommunicatie. En Joke van de Ven, brief op bestelling.nl. En zij gaan reageren op het volgende bericht. MKB Nederland reageert als door een wesp gestoken op een rapport van de Nederlandse Bank. Zij concluderen daar dat het MKB te veel oppot en verantwoordelijk is, jawel, voor een spaaroverschot. Vooral MKB-bedrijven zijn zuinig. In 2017 potten ze maar liefst 90% van de winst op. Jacco Vonhoff van MKB zegt, ja, wij vinden het juist goed dat ondernemers hun eigen vermogen hebben versterkt. Hoe zien jullie dat, Joke?
Ik denk dat het heel begrijpelijk is van MKB'ers. Er zijn verschillende maatregelen genomen. De crisis in 2008 en daaropvolgend hebben heel veel MKB'ers aan hun lijve ondervonden. En die hebben gedacht, dat nooit meer. Want ze werden op enig moment zelfs afhankelijk van banken. Nou, als je als ondernemer afhankelijk wordt van banken, schud het dan maar. Je moet er niet aan denken.
En ik denk ook dat er steeds meer regelgeving op hen afkomt.
En toen kwam de regelgeving van zieke werknemers. Precies. Moet je een jaar of twee jaar doorbetalen. Voor een gewone MKB'er is dat niet te doen. Dus de MKB'er heeft gedacht, fuck you overheid. Ik zorg er zelf al voor. Ik zorg dat ik mijn eigen, middelen heb.
Heb je het zelf ook last van gehad?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, elke ondernemer heeft daar last van gehad. Ja, dus elke ondernemer zorgt ervoor dat hij, tenminste, als MKB'er zorg je ervoor dat je in ieder geval voldoende spek op de botten hebt om niet meteen even.
Er zijn toch zoveel alternatieve financieringsmogelijkheden bijgekomen. Crowdfunding.
Ja, maar zo'n zieke werknemer, ik geloof niet dat je daar gouden handjes voor op elkaar krijgt als je leningen. Want dat zijn vooral voor inderdaad
forse bedragen.
3, 4, 5 personeel. Ja, ja. Hoe zie jij dat, Maarten? Zouden ondernemers wat meer mogen uitgeven en investeren?
Nou, ik begrijp het wel volledig dat ze zich wel wat indekken, ja. Want de economische groei blijft ook nog niet 5, 10 jaar doorgaan. Je wil op een gegeven moment ook kunnen bufferen. Ik snap het volledig dat er wat gespaard wordt. Voor start-ups is het misschien wel een luxe probleem, maar dan wil je gewoon groeikapitaal hebben. Juist. En dat weer gaan spenderen. Natuurlijk, het is beter als mensen het wel uitgeven op de plek waar je kan groeien.
Ja, voor de economie, Erik, ondernemers moeten al veel fixen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten duurzaam gaan produceren en we moeten ook nog eens even geld gaan uitgeven. Wat vind jij?
Ja, nou, ik denk dat het er ook vooral in zit dat alle MKB'ers op één hoop worden gegooid. Hè? Dus kijk, als je het hebt, dus de Nederlandse Bank die geeft ook aan van nou, MKB is in handen van private ondernemers. En die potten dus ook op, omdat ze heel vaak hun eigen pensioen ook opbouwen in die BV. Dus dat is ook wat de Nederlandse Bank ook aangeeft. Een BV biedt mogelijkheden voor belastingplanning. Nou, en dat is denk ik ook waarom MKB Nederland er terecht fel op reageert. Omdat ze bang zijn dat dit stuk gebruikt gaat worden om die mogelijkheden verder in te perken. En die worden al behoorlijk ingeperkt.
Wat vind je dan van zo'n reactie van de Nederlandse Bank? Want wat je zegt, mensen zijn juist meer bezig met die financiële planning. En dan krijg je dit om te horen.
Nou, ik denk dus dat de Nederlandse Bank die zegt, er zijn twee dingen die onvoldoende met die winst gebeuren. Aan de ene kant investeren en aan de andere kant uitdelen in de vorm van bonussen. Nou, ik denk dus als je kijkt naar specifieke sectoren waar het heel goed gaat, dat ook in het MKB er wel gestrooid wordt met bonussen. Omdat daar willen ze mensen heel graag stimuleren en behouden. En willen ze dat graag delen. Dus bijvoorbeeld de IT-sector.
Er wordt heel druk geknikt aan de andere kant.
Ja, dat is de manier om je mensen toch ook te binden.
Ja.
En om toekomst te houden.
En in die investeringen is het niet anders. Dus er zijn ondernemers die heel veel vertrouwen hebben in de toekomst, die dus veilig zitten, die bijvoorbeeld met stikstof niks te maken hebben, die wat minder laat cyclisch zijn dan andere ondernemers. En die zijn nu ook al vol aan het investeren om zich te onderscheiden van hun concurrenten. En natuurlijk met als doel om hun bedrijf te laten floreren, om nog meer winst te gaan maken, waarmee ze hopelijk weer meer kunnen investeren. Dus ik denk dat de Nederlandse Bank dat plaatje best heel helder heeft.
Maar wel erg gegeneraliseerd.
Ja, daar maak ik me een beetje zorgen over. Want ik denk dat er heel veel MKB'ers zijn die net nog bezig zijn om uit de crisis op te krabbelen. Die krijgen ontzettend veel negatieve maatregelen om de oren geslingerd vanuit dit kabinet.
En hebben geen idee of het over 5 jaar of over 3 jaar misschien wel weer zo
wordt. Iedereen heeft het over
de financiële sector. Ja. Heeft niets geleerd.
Absoluut. En dat is ook iedere ondernemer die ik spreek, die zegt de nieuwe crisis die gaat komen. En of het over 2 jaar is, over 3 jaar, ik weet het niet. En
dus
zolang dus dat vertrouwen
maar
ontbreekt,
zou je ook kunnen zeggen, zolang er vanuit Den Haag weer allerlei nieuwe regelgeving, want iedereen heeft het over de WAP. En ben jij al klaar voor de WAP en al die zaken komen weer voorbij. Denk weer nieuwe regelgeving. Ja, je weet ook gewoon niet wat je nog voor vet op de botten moet hebben, Maarten.
Ja, en er wordt ook een vergelijking getrokken met grote bedrijven. Die zouden minder sparen. Ja, daar is ook sprake van dividend wat uitgekeerd wordt. Dat is toch een hele andere dynamiek. Dan heb je een kleiner bedrijf waar je gewoon met andere kosten te maken hebt.
Ja, Joke heeft zich al behoorlijk lekker uitgelaten met een middelvinger. Maarten, op jou minst diplomatiek. Wat vind jij van zo'n uitspraak van de Nederlandse Bank?
Ongenuanceerd.
Erik?
Ja, eens. Ik kan me daar erg in vinden. Dat moet wat specifieker.
Goed. Ander bericht nog kort. Steeds meer jongeren ondernemen, maar ze stoppen ook veel vaker dan oudere werknemers. En dus blijft het aandeel jonge ondernemers achter. Volgens de SER is er te weinig aandacht voor ondernemerschap bij jongeren. Een blinde vlek, noemen ze het zelf. Maarten, hoe zie jij dat?
Ik snap dat niet, want ja, kijk vanuit Sprout, wij schrijven dagelijks over jong ondernemerschap. Ja. Er is veel aandacht, in sommige gevallen zelfs misschien wel te veel, zou je kunnen zeggen. We hebben vorige week een ondernemer gehad die werd opgehemeld in de media en hij nam 10 mensen aan, betaalde ze veel te veel, maar vergat de loonbelasting te betalen. Nou ja, dat kan gebeuren, maar het is ook een voorbeeld van hoe het uit de bocht kan schieten als je misschien wel mensen te veel beloont voor puur ondernemerschap zonder te kijken naar wat er nou echt wordt toegevoegd.
Dus eigenlijk zeg jij, misschien beginnen er überhaupt te veel jonge ondernemers en dan is het ook logisch dat er een groot deel afvalt, omdat de praktijk weer barstig.
Je moet wel van het goede hout gesneden zijn.
Ja. Joke? Ondernemers zijn, zeker startende ondernemers zijn, is ook lastig. Toen ik begon, ik ging niet op vakantie. Want ik wilde in ieder geval zorgen dat die trein bleef draaien.
Ja.
En dat ik zo min mogelijk uitgaven had. En dat ik zoveel mogelijk kon investeren in het bedrijf. En dat betekent geen etentjes buiten de deur. Nou, noem alles maar op. Als ik kijk hoe het tegenwoordig geleefd wordt door heel veel jongeren. De terrassen zitten vol. Ze eten van alles buiten de deur. Ondernemers eten van alles buiten de deur. Ze willen al geld voordat ze iets hebben gepresteerd.
Maarten staat te knikken, ja, herkenbaar.
Dat is een houding van een jongere groep ondernemers die ik niet zo goed begrijp.
Erik.
Waarvan ik denk dat ze te weinig power en doorzettingsvermogen hebben en te weinig tegenslagen hebben.
Ik probeer
gehad.
Jouw gezicht te lezen.
Nou ja, maar ik bouw hierop voor. Dus ik wil niet zeggen dat ik me er helemaal in kan vinden. Deels wel. Ik denk vooral dus dat de focus op start-ups die hip zijn en onderscheidend en uniek, dat die ervoor zorgen dat veel jonge starters ook weer afhaken. Dus dat noemen ze de Valley of Death.
Mm-hmm.
Dus die strijdlust, die je ook onvoldoende ziet, die zie ik wel degelijk. En dat verschilt natuurlijk. Ja. Iedereen is daar anders in. Maar als je keihard onderuit gaat, omdat jouw app niet de nieuwe top-app is waar iedereen op zit te wachten. En je hebt er heel veel in geïnvesteerd, heel hard voor gewerkt. Bij iedereen lopen leuren, iedereen lopen overtuigen. Allemaal problemen gefixt. Dan is het gewoon niet aantrekkelijk om door te gaan nadat je geflopt bent. En als je dan een mooie job aangeboden krijgt, dan blijf je dat gewoon doen.
Nou, wordt het te sexy gepresenteerd? Want we lezen inderdaad wat Maarten ook wel zegt, overal over start-ups.
Er wordt gezegd dat er meer jongeren zijn die stoppen dan oudere ondernemers. Dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch, want dit is een groep die meer risico's neemt ook.
Precies.
Het is een statussymbool bijna. Nou, jonge ondernemers.
Wat ik denk is dat de focus wel heel erg is op hele unieke ondernemingen. Terwijl als je kijkt naar de successen van jonge ondernemers die het echt goed doen, die bouwen gewoon voort op wat er al was. Dus Coolblue is gewoon een elektronica winkel. Young Capital is een uitzendbureau. Takeaway bezorgt maaltijden. Dat gebeurde allemaal al lang. Zij doen het net wat anders. Dus wacht niet tot dat echte gat in de markt. Maar stap in iets wat al
goed advies, zegt oom Erik en tante Joke zegt, drink eens wat vaker gewoon filterkoffie thuis. Dan kun je een heleboel ellende besparen. Maar ik herken het wel, dat bestedingspatroon bij de generatie. Anders, ik wil jullie hartelijk danken. Erik Pekel, Maarten Keswiel en mijn zakenpartner Joke van de Ven. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag dan is hier Ton Heerts van de MBO-raad. Hij vertrekt daar om burgemeester te worden. Wat heeft hij bereikt? Daar zijn we benieuwd naar. Deze uitzending kun je terugluisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na deze nieuwsupdate of na dit programma en de nieuwsupdate Newsroom. En dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Goed weekend.